Ik moet zeggen, dat is echt een uitkomst.
Degene die dat verzonnen hebben, dat goed gedaan.
Ja.
Ja, wij zijn een hele... Nee, we waren nu met 80 man of zo.
Met een bankje bij, dan ga je op.
Ja,
dat is een
zwaar trap.
Jawel. Waar ik op staat.
Het goed te zien.
In de 20ste was het wel een mooie
vraag.
Neem je die mail al af, hè?
Nee. Okay. Dat is nu, hè?
Dan gaan we erover
stellen.
Nee, hij heeft gewoon...
We willen misschien de politiechef wat vertellen over de criminaliteit in de lucht. Allemaal is daar eerst op de agenda. En dan is het tweede wel jou op de agenda. Dan kan je daarna aan de werkloosheid.
Wat verdacht is dat?
Zal die festiviteit in de zon. Het is daar ruimte volgens mij. De locatie is stil ruimte.
Het mag niet, maar inbreken mag ook niet.
Hallo? Hoi Hans.
Ja, ik zeg het.
Goedenavond, heren.
Ja.
Jongens, goedenavond. Ja, nee, mijn beste. Goedenavond. Ik heb mijn broer niet gezien. Ja, wat zitten.
Mooi fiets.
Succes met het verwerken allemaal.
Nog geen
Johan. Ja, hartstikke goed. We blijven bezig. Goedenavond, sorry. Even zo. Goedenavond.
Van harte welkom
mensen hier aan tafel en op de publieke tribune. Op de agenda staat vanavond het centrum van de ontwikkeling Rhône. Schetsplan en rapportpresentatie van de marktpartijen bij ons aan tafel. Portfeuillehouder Raymond van Praag. Mark Bouwman als ambtelijk ondersteuner. En voor de presentatie ook aan tafel Paul en Rijk. Welkom. Wie mag ik vervolgens als eerste het woord geven over dit onderwerp? Ja? Woord aan de wethouder.
Ja, u heeft bij uw stukken gevonden en ziet nu ook achter mij op het scherm geprojecteerd het schetsplan voor het centrumplan. En de aanleiding waarom er überhaupt is gewerkt aan een nieuw schetsplan is u ook bekend. Het staat eigenlijk uitgebreid ook beschreven. Ligt in het feit dat op enig moment een aantal partijen, marktpartijen en de gemeente met elkaar de conclusie hebben moeten trekken. Een aantal jaren geleden alweer. Dat het uitwerken van de visie en het inrichtingsplan dat daar vervolgens op was gebaseerd, financieel gezien geen haalbare kaart. En op dat moment zijn de leden van de stuurgroep, dus de ontwikkelende partijen en de gemeente, uiteengegaan. Zijn er natuurlijk wel alle contacten onderhouden en dergelijke, maar is er druk gestudeerd op een aantal manieren om de ontwikkelingen in Rhône te optimaliseren, zodanig dat we weer zouden kunnen spreken van een haalbaar plan. En die optimalisatieslag die is verbeeld in het schetsplan, dat ziet u hier achter mij ook verbeeld. Behelst eigenlijk vier wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde visie. Wat wij vanavond aan u vragen is om daarover wel met elkaar van mening te wisselen en dat ook met het college te doen en met de vertegenwoordigde partijen. Maar u krijgt besluitvormend gezien daar in de richting van september weer documenten voor, zodat u dan ook besluiten neemt op basis waarvan de visie dan daadwerkelijk wordt aangepakt. Wij vragen u dus nu om uw wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken, zodat wij daarvoor in de voorbereiding naar besluitvorming in september, dat we met die gedachten van u rekening kunnen houden. Eén ding wil ik nog wel eventjes vooraf ook aangeven, en dat betreft toch wel een vrij storende fout. Met excuus daarvoor op voorhand op pagina 11 van het projectplan. Op pagina 11 van het projectplan wordt namelijk als een van de voorgestelde aanpassingen nog genoemd het behoud van het voorste deel van Dorpsdijk 106. Ik dacht al dat ik er goed aan deed om er maar zelf over te beginnen. Als je werkt op een gegeven moment, en dat zult u best begrijpen, met wat verschillende versies en dan komt er het een en ander zo voorbij. Dit is iets wat wel eens ooit waarheid was, maar inmiddels weten we natuurlijk dat het gewoon niet meer aan de orde is. De gemeente streeft naar aankoop en volledige sloop van het Band van Gevel. Want daar gaat het hier
om. Mag ik even een vraag stellen, meneer de voorzitter, over de besluitvorming? U zegt van de wethouder zegt. Neem het nu niet kwalijk. De wethouder die zegt van. Het is alleen maar even kijken wat jullie ongeveer ervan vinden vandaag. En dan komt in september komt er een raadsbesluit. We hebben een concept raadsbesluit. Tref ik bij de stukken aan. Dat betekent dat dat er niet in orde is?
Als ik het besluit die voorliggen even met u doorneem, dan staat daar uw wensen of bedenkingen te uiten over het schetsplan, zoals dat achter mij is geprojecteerd. Kennis te nemen van circulatieplan, projectplan en communicatieplan. Maar vervolgens wel, en dat besluit wordt u overigens wel gevraagd in juni, het voorbereidingskrediet te voteren om ook voor ons het mogelijk te maken om te werken de komende maanden. Dat laatste besluit neemt u wel in juni, neemt hopelijk dit hele besluit. Maar het eerste gedeelte van dat besluit behelst voornamelijk het aangeven van uw wensen en bedenkingen. Het vaststellen van het schetsplan gaan wij ook aan u vragen. Dat wil ik maar even aangeven en dat vragen wij aan in september. Dan lopen we even door de vier belangrijkste wijzigingen die in het schetsplan ten opzichte van de visie zitten. U heeft het allemaal gelezen. Dat betreft ten eerste de herontwikkeling van de locatie Greveling, waarover, daar hebben we het eigenlijk net al over gehad, besluitvorming heeft plaatsgevonden. De gemeente is bezig om het pand van Greveling aan te kopen en heeft ook overeenstemming met de heren Greveling en Mahu, op basis waarvan ook een herontwikkeling op de locatie Greveling wordt voorgestaan. die dan zover terug ligt dat een herontwikkeling daar mogelijk is. En tegelijkertijd een goede ontsluiting en doorgaande route op de Laurens, van het Laurensplein te maken. Die tekeningen kent u inmiddels. Dat is in dit schetsplan verbeeld en dus verwerkt. Het gaat ook over de ontsluiting, die was bedacht in de visie. Ik noem het altijd maar achter Paulsgraaf langs. Dus tussen het garagebedrijf en het nog braakliggende gedeelte van de woningbouwlocatie Sense. Die ontsluitingsweg blijkt op financiële redenen niet haalbaar. We hebben beide stukken aan u een verkeerscirculatieplan gestuurd, waaruit, dat is in elk geval de interpretatie van het college, zou mogen blijken dat die ontsluiting weliswaar terecht gewenst werd. Maar als je nu kijkt naar wat de gevolgen zouden zijn van het vervallen van die ontsluiting, dan vloeit daar nou ook weer niet zoveel bloed uit dat je daarvoor niet zou kunnen kiezen. Wij stellen u dus voor om die ontsluitingsweg te laten vervallen. In het vraaghalf uur van de afgelopen gemeenteraad hebben we ook gesproken met elkaar over het toevoegen van een derde supermarkt. U weet dat er in ieder geval een marktpartij is in de persoon van SPF, die daar straks ook het woord over zal krijgen. Die een derde supermarkt als een hele belangrijke toevoeging vindt van de ontwikkeling van het Stravinskyplein. De gemeente heeft zich in die zin opgesteld dat de gemeente daaraan alleen kan meewerken als blijkt dat er draagvlak is voor een dergelijke toevoeging. Dat betekent economisch draagvlak, dat betekent draagvlak bij de winkeliers en dan met name de betrokken andere supermarkten. Maar ook draagvlak in zoverre dat u als gemeenteraad daaraan ook zou moeten meewerken, omdat een derde supermarkt op dit moment niet wordt voorzien in het bestemmingsplan. Dat is eigenlijk een herhaling ook van wat ik u in het vraaghalf uur vorige week heb verteld. En u ziet in dit schetsplan, en dat is ook weer gewoon zeg maar de kennis van nu verbeeld in de tekening, dat er de verbinding tussen Stravinskyplein en Viaductweg iets is versmald om daarin meer ruimte te geven aan ontwikkeling en parkeren. Dat is wat u daarin als vierde element gewijzigd ziet. Ja, daarvan wil ik nu gewoon aan u vragen van straks in een ronde hoe u daar zo naar kijkt.
Waar zitten?
Ja.
Mevrouw Leeuwen.
Mag ik meteen vragen, u zegt tussen het Stravinskyplein en de Dorpsdijk. Ik ken daar een bruggetje. Is dat wat
sorry,
u bedoelt?
Sorry, nee, ik zei het niet goed. Tussen het Stravinskyplein, ik bedoel tussen de Dorpsdijk en de Viaductweg.
Kunt u precies uitleggen wat...
Ja.
De programma is er niet zo aan, hè?
Dus dan is dat autoluwe straatje gaat dan helemaal weg.
Een andere variant was deze weg breder met aan beide kanten verkeer. En dat betekent dat er dan niet minder ontwikkelingsruimte overblijft. En het verkeer is nu verplaatst aan deze kant, omdat er in dit profiel meer ruimte was om dat verkeer op te lossen.
Dus wat nog een keer ook om het ook op de band te krijgen en misschien ook beter verstaanbaar voor de mensen achterin. Het gaat over de ontsluitingsweg die u ziet tussen de ontwikkellocatie C, het Stravinskyplein, en DA, dus licht Rabobank, die locatie. Die weg die is wat versmalt ten opzichte van de visie om daar meer ruimte voor ontwikkeling te maken. En daarbij hoort ook dat het oplossen van het parkeren meer is verschoven naar de voorkant van de Rabobank. Zoals u dat ziet.
Ik teken nog wel.
Het is vanmiddag. Het zal zijn hoor, supermarkt 4 en 5 en staan hebben we 3 plekken glaswaar.
Naar aanleiding van de toelichting zoals die door de wethouder gegeven in de vragen die we hadden, zijn daar verder nog vragen of opmerkingen over te maken?
Ik wil even een vraag stellen over die tekening.
Meneer Pommelvest.
Die doorgang tussen de Julianenstraat en de Dorpsdijk, die komt op een gegeven moment komt die uit op de Dorpsdijk. En dan gaan die auto's dan heen, want er staat niet verder dat ze ergens heen kunnen. Die moeten weer terug, of? Ja. Want er staan twee wegen, maar er staan geen aansluiting. Dus.
Het is wel een aansluiting, maar die is vormgegeven als woonerf, of noem je dat? Erfmaterialisatie, zeg maar. Dus dat betekent dat het geen hoofdontsluiting is. Dus je bent eigenlijk in een gebied waar de auto te gast is. En waaruit mag blijken, gewoon uit de vormgeving daarvan, dat u zich als autogebruiker zeer terughoudend moet opstellen. En dat dat een gebied is waarvan we verwachten dat het winkelen van het publiek maar op een goede manier kan oversteken en dat er fietsers daar gebruik van kunnen maken. Dus u ziet.
Maar dit is weer anders dan dat we ooit gezien hebben dan dit. Dit is weer, die ziet hier weer anders uit dus.
U ziet als het goed is niet een verschil met de zogenaamde witte rooktekening. Maar u ziet wel een verschil met de visie die u heeft vastgesteld in 2016.
Ja, en ook met de verkeerscirculatieplan.
Even een vraag daarover, want dat betekent van als je over het Laurensplein heen rijdt en je gaat dan het Dorpsdijk op, dan kan je zowel naar links als naar rechts. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je dan die weg daar omheen neemt, die nu nog niet is, of dan wat Autolubestraatje waar mevrouw Leeuw het net over had.
Mag je eigenlijk niet zijn, maar je moet er wel zijn.
Er is op deze manier heel ernstig uitdrukking gegeven aan de wens om zeg maar het hele gebied van de Dorpsdijk, waar Stravinskyplein en Laurensplein elkaar raken, zo autoluw mogelijk te maken. U kunt er gewoon doorheen rijden, maar je kunt al, en dat kunt u misschien ook wel zien op andere locaties in het land, het maakt er heel erg uit hoe je zoiets vormgeeft. En we maken daar dus niet een ontsluitingsweg van met asfalt en vrijliggende fietspaden. Nee, daar wordt voor een inrichting gekozen, waardoor mag blijken dat u daar als auto zich terughoudend moet zijn en langzaam moet rijden. Het is echt een verblijfsgebied.
Meneer Roetknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik zie nog wel een verschil met de door u genoemde witte rooktekeningen. Dat is het aantal parkeerplaatsen die gesitueerd zijn in het Laurensplein, Laurenslaan, Laurensstraat. Hoe we ook gaan noemen straks. Maar daar stonden in die tekening wat meer parkeerplaatsen. Waar zijn die parkeerplaatsen nu gesitueerd?
U doelt, denk ik dan, omdat u in deze tekening de definitieve situatie ziet en daarin zijn dus niet meer de tijdelijke parkeerplaatsen opgenomen. Er waren tijdelijke parkeerplaatsen opgenomen op de locatie Bouwman. En voor die parkeerplaatsen dient dus nog in de planvorming een nieuwe oplossing te worden bedacht. Dus die zijn net zo lang tijdelijk totdat ze op een andere plek kunnen worden gerealiseerd.
En die andere plek moet gevonden worden in dit plaatje?
Die kan gevonden worden door bijvoorbeeld te denken aan mogelijkheden die wat later in de tijd liggen, zoals het vergroten van het parkeerdek, zoals het gebruik maken van de tuin van de school. Allemaal zaken die we later in de tijd willen gaan oppakken in gezamenlijkheid met de leden van de stuurgroep en alle betrokken partijen. Maar in ieder geval, in eerste instantie voorzien we dus dat de mogelijkheid is voor 8 auto's om te parkeren op de locatie Bouwman. En dan zitten er voldoende parkeerplaatsen in het plan. Alleen in de definitieve vormgeving gaan we ervan uit dat die locatie wordt ontwikkeld. Dan kan daar niet meer geparkeerd worden. En dan weten we dus dat we daarvoor nog wel moeten zoeken naar een oplossing. Overigens, als u nu het aantal parkeerplaatsen optelt, zeg maar de definitieve plus de tijdelijke in Laurensplein, is dat iets meer dan we zouden hebben afgesproken. Dus een aantal daarvan dienen we zeker te compenseren. Dat gaan we ook doen.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, over dat parkeren, er komt aan marge in het stuk voor dat de derde supermarkt er komt.
Nee, nog wacht eventjes. Nee, dit wil ik meteen even tegenspreken. Want dat is een nogal stellige uitspraak en daaruit mag ik dan misschien opmaken dat u niet heeft opgelet tijdens de vorige gemeenteraadsvergadering. Want er staat, dat zal daaraan liggen dan. Dan bent u zeker geëxcuseerd. Want wat we daar met elkaar hebben gewisseld, is eigenlijk zoals ik het zojuist heb verwoord. En dat staat ook niet in het stuk. Er komt pas een derde supermarkt als daar draagvlak voor mag bestaan. En dat draagvlak betekent dus dat een aantal dingen daarvoor aangepast moet worden. Er ligt een intentieverklaring waarin partijen het een en ander hebben afgesproken. En er ligt een bestemmingsplan waarin het een en ander is vastgelegd. Dus de gemeente, het college, op dit moment werkt niet mee aan het realiseren van een derde supermarkt.
Dat is prettig om te horen, omdat ik zie ook aan marge in het stuk dat het zo stond. Wat mij dan ook verbaast is dat we ook in het stuk onder de grond of bovendaks parkeren een beetje uitsluiten en vervolgens toch nog wat vierkante meter supermarkt en woningen erin willen persen.
En volgens mij, ik zit bijna een soort ring van parkeerplaatsen. En wat mij ook in het stuk heel erg opvalt, is dat we het gestoken parkeren, dat schijnt echt een taboe te zijn. Er wordt van alles weggeschreven. En ik zie toch in dit plaatje gestoken parkeren op zones waar je volgens mij 50 mag rijden straks. Want dat staat ook in het stuk. En ik zou toch ook pleiten voor kosten, of voor bezuinigingen, dat we bijvoorbeeld de Julianenstraat gewoon de situatie handhaven zoals het nu is. En dan kunnen alle stedenbouwkundigen het wat anders zien, maar volgens mij als eenvoudige gebruiker, en zeker van de supermarkt, is dat gestoken parkeren een prachtig nationaal en misschien wel internationaal een voorbeeld van hoe je kan parkeren. Dus deze wil ik gewoon meegeven.
Dank u wel, meneer Kwekel. Dan wil ik nu graag met uw goedvinden het woord geven aan de heer Kersies voor een toelichting op de derde supermarkt.
Wanneer kunnen wij inhoudelijk op het plan reageren? Daarna pas? Want we hebben alleen in even wat weetvraagjes. Hè? U heeft toch niet onze mening gehoord? Hè?
Ja, is het goed om een microfoon te geven? Daarna dan
mee. Oké. Okay. Nou, ik weet wat duidelijk zijn.
Zal ik even naar voren komen?
Ja, graag.
Ja?
Ja, mijn naam is Erik Kersies en ik ben namens SPFB verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het winkelcentrum op Schmidtseplein. We zijn daar al een aantal jaren bezig om te komen tot een herontwikkeling van ons bezit. Zoals de wethouder al vertelde, is het niet als gevolg van de crisis is het niet gelukt om te maken wat we in eerste instantie wilden maken. Dus dan moet je terug naar de basis en dan moet je gewoon opnieuw beginnen. Nou hoor ik steeds, en ook vanavond al een aantal malen, de derde supermarkt. De komst van de derde supermarkt. Nou, ik wil eerst even zeggen dat de komst van een derde supermarkt totaal niet aan de orde is. Waar we over praten is mogelijk de komst van een discounter. En het verschil tussen een supermarkt en een discounter, nou, dat zijn ongeveer 10.000 artikelen. Een full-service supermarkt voert tegenwoordig afhankelijk van de grootte tussen de 20 en soms 30.000 artikelen, terwijl een discounter zich beperkt tot 800. Dus ja, daar zit toch al een heel groot verschil. En daarnaast hebben wij, wat ook de heer Van Praag al vertelde, zijn er gewoon een aantal voorwaarden waaronder het eventueel zou kunnen. Maar die keuze is niet aan ons. Dus dat loopt nou niet op vooruit, dat ga ik ook niet doen. We hebben een spelregels met elkaar afgesproken. En deels is dat een intentieovereenkomst die een aantal jaren geleden tussen de stakeholders is gesloten. Daar zijn afspraken in gemaakt. En daarnaast is er een bestemmingsplan. Daar hebben wij ons aan te houden. En willen wij anders, dan moet er een wijziging komen op het bestemmingsplan. En dat is zo klaar als een klontje. En daar hebben wij ons ook aan te houden. Dus, maar waarom zouden wij een discount supermarkt mogelijk willen hebben in ons winkelcentrum? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. En dat doen we voornamelijk vanuit perspectief dat wij graag willen werken aan een sterk, aantrekkelijk winkelgebied, wat zowel voor de consument aantrekkelijk is, maar ook voor de ondernemers aantrekkelijk is. We hebben, om te kijken van is het haalbaar, een onderzoek laten uitvoeren, een DPO, zowel een distributiepanologisch onderzoek, en daaruit bleek dat het zou kunnen. Wat doet het namelijk? De komst van een discounter. Het remt de afvloeiing van koopkracht af. Dus je houdt meer. De consument gaat meer besteden in zijn eigen dorp. Ik denk dat het goed is voor de zittende ondernemers. Je krijgt zelfs koopkracht toevloeiing. Dus dat mensen van buiten de
kern Roon hier boodschappen gaan doen. Ik denk dat dat ook wenselijk is. Niet alleen voor die ene discount supermarkt, maar ook voor de twee full service en de andere ondernemers. Want vergeet niet dat een discount, daar koop je niet alles. Die is gewoon ondersteunend. Dus er zijn voldoende motieven, tenminste in onze perceptie vanuit van hoe ga je met het winkelcentrum op, om het te overwegen. En ja, daar staan wij nu. Niet meer en niet minder.
Dank u wel. Een aanleiding hiervan. Meneer Kwekel.
Ja, die discounter. Ik kom ook wel eens bij zo'n Duitse discounter. Maar die verkoopt dan vlees, brood en wijn. Vooral wijn is vaak goedkoper. Dus dat zijn producten waar we natuurlijk ook al veel van hebben. Ik zeg een Duitse discounter. Dus ja, wat maakt dat dan het verschil? De concurrentie, niet alleen met de supermarkten wordt groter, maar ook met andere winkeliers zoals de bakker en de wijnhandelaren die wij in het dorp hebben. Dus ik wil daar graag een reactie op.
Ja, nou, ik denk dat uiteindelijk de consument zelf bepaalt waar hij of zij zijn boodschappen doet. Daar gaan wij niet over. Onze rol als eigenaar van het winkelcentrum is dat we puur faciliteren. Dus wij bieden de ruimte aan. En vervolgens is het aan de ondernemer om daar een succes van te maken. En heel veel zelfstandige bakkers en zelfstandige slagers die zijn uitstekend in staat om fantastische bedrijven te runnen. Het werkt creativiteit in de hand, het werkt innovatie in de hand. Daar ben ik niet zo bang voor. Wij kunnen daar als beleg natuurlijk heel weinig aan doen. De consument bepaalt uiteindelijk, en de consument, dat zijn de inwoners van de gemeente, die bepalen waar zijn de boodschappen bij.
Mevrouw de Leeuwen, ga u gang.
Dank u wel, voorzitter. U had het over een intentieovereenkomst met de gemeente, of met stakeholders. En ik vraag me af of daar ook de gemeente bij zit.
Ja.
En waar heeft de gemeente zich dan aan gecommitteerd in die overeenkomst?
Nou, niet alleen de gemeente heeft zich gecommitteerd. Alle partijen die in 2006 bij de centrumontwikkeling betrokken waren, hebben zich gecommitteerd tot de intentieovereenkomst.
Ja, en kunt u aangeven wat dat precies in zou, of in grote lijn in zou houden voor de gemeente?
Wat bedoelt u?
In de intentieovereenkomst worden afspraken gemaakt. En ik vraag me af wat hetgene is wat de gemeente meebrengt daarin.
Nou, de gemeente, elke partij die levert naar zijn doen en kunnen een bijdrage.
Het is even een vraag. De bedoelde intentieovereenkomst is eigenlijk in hoge mate vooral een overeenkomst tussen de supermarkt en de twee bestaande supermarkt en de belegger SPF. De gemeente is daar als partij wel een hele belangrijke partij, omdat wij de uitkomsten van dat overleg, dus de wat er in die intentieovereenkomst staat, daar handelen wij dus naar. Vandaar ook onze stellingname in deze. En het bestemmingsplan geeft dus eigenlijk ook weer wat daarin ook is verwoord. Namelijk, we hebben daarin dus geen derde supermarkt gefaciliteerd. Want dat is ook wat er in die intentieovereenkomst eigenlijk staat. Er kan pas een derde supermarkt komen als op het moment dat die andere partijen meewerken aan zo'n oplossing.
Hey, klopt het dat ik had gehoord dat zo'n discounter zou moeten komen op de plek van waar vroeger de vijver was?
Ja.
En wat is daar nu de bestemming van?
Dat is een uitwerkbestemming. Zijn toen natuurlijk. Dus daar dient nog wel door het college vastgesteld een bestemmingsplan op dat deel te worden gevestigd. Maar wij dienen die uitwerking wel te doen binnen de kaders van het bestemmingsplan. Dus wij kunnen niet een uit te werken plan maken waarin de supermarkt zit zonder tussenkomst van de gemeente.
Ze heeft waarom ik het vraag, omdat ik weet dat de wijk ernaast heel veel last heeft van vocht en water onder de woningen. Die hopen allemaal dat die vijver weer terugkomt.
Die zijn wel leuk.
Ja, de vijver komt niet terug.
U ziet geen vijver.
Maar ook al komt er geen discount, de vijver zal niet terugkomen.
Mevrouw Heer.
Dank u wel, voorzitter.
Bij de hele centrumontwikkeling met de plannen is voortdurend gesproken over parkeren en de infrastructuur. Dat is toch wel een hot item. We hebben net al heel uitgebreid gesproken, ook in voorgaande carousels en vergaderingen van de raad, over de parkeren situatie rondom Albert Heijn. Ik kan me zo voorstellen, zoals u het net schetst, als zo'n discounter hier komt en dat er ook nog mensen van buiten Roon, Amersfoort en naartoe komen, dat dan ja, dat plaatje wat we nu daar hebben liggen toch niet meer helemaal klopt en dat dat toch anders wordt. Wat zijn de consequenties? Want we moeten daar dan niet extra parkeerplaatsen nog bij en hoe gaat het dan met de bevoorrading, de infrastructuur en dat soort dingen?
Maar ik kan u over de bevoorrading kan ik u wat vertellen. Ik kan u ook wat vertellen over het parkeren. Voor de rest kan ik u hoe zich dat allemaal gaat ontwikkelen natuurlijk nog niks vertellen, want dan kijk ik in de toekomst en dan kijk ik. Dus,
nee, hoe gaan we dat hoe dat gepland? U ziet ze hier, dit deel. En dat is eigenlijk een overdekte distributiestraat. In de overdekte is dat hier komen woningen bovenop. En op de kant van dit deel wordt geparkeerd. En je ziet het even van de woningen. En ten behoeve van de woningen. En om het gebied heen zijn op dit moment voldoende parkeerplaatsen. Voorzien. Dus ook al komt er geen discount supermarkt, wel nog. Geen voorbereiding. Het wordt overdekt, naast zonder dan aan de geluidsoverlast van alle kinderen.
Ja, dat is wel een antwoord op mijn vraag. Het betekent dan ook dat, stel dat er wel een supermarkt zou komen, dan komen daar natuurlijk ook grote vrachtwagens. Dat hebben we natuurlijk ook bij Albert Heijn gezien bij de MCD. Maar dan moeten ze over de viaductweg komen, neem ik aan.
Ja.
En waar die bocht en zo, dat gaat allemaal lukken?
Dat kan. Want ook zou het geen supermarkt zijn, dan nog komen en grote auto's. En ook die moeten goed en veilig binnen kunnen.
Ja, is het nu de bedoeling dat ik alleen op de supermarkt even wat zeggen daar dadelijk over de rest? Ja?
Ik kan een vraag stellen.
Ik heb een vraag over of u rekening gehouden heeft met de specifieke situatie waarin Roon en Portugal, met name Roon, verkeert. Als we kijken naar, als we een DPO-onderzoek doen en je houdt rekening met de Hoofdvliet en je houdt rekening met de Canische Landen, hè, dus de grote supermarkten en dergelijke, kan je echt afvragen of je moet kunnen aannemen of Roon vanuit andere gebieden winkelend publiek trekt. Dat is echt de vraag die je zelf eerlijk moet stellen, omdat Roon in principe een koopcentrum is voor de plaatselijke bevolking. Hoogvliet heeft een wat meer regionale functie. Dat heeft ook de Canisse Veste. En ik vind trouwens wel, ik moet wel, daar ben ik eigenlijk begrepen mee, ik moet mijn waardering uitspreken dat u toch nog het aandurft in Roon te investeren. Want dat vraagt best van deze tijd best wel lef. Dat moet ik u wel meegeven. En ik begrijp ook wel dat u daarin alle risico's wil uitsluiten. Zoveel mogelijk ook draagvlak wil creëren om te zorgen dat de spoorwegmensen later hun pensioen kunnen krijgen. Dus in dat kader moet ik wel meegeven dat het dat mijn waardering uitspreken. Maar daarbij ben ik het moet ik u wel meegeven ook dat als u een DPO-onderzoek doet, dat Roon dus geen centrum van meten is, maar echt gewoon een koopcentrum. En als je vergelijkbare gemeentes bekijkt in de landen van 25.000 inwoners, dan zie je hele andere situaties qua koopgedrag dan in Roon-Portugal.
Nee, dat klopt. En op dat vlak kijk ik puur van hoe zit dat winkeltechnisch, want dan zit je al snel, kom je op het winkeltechnisch aspect. Dan moeten we gewoon constateren met z'n allen dat Roon in een achterstand staat ten opzichte van de omliggende plaatsen. Er is gewoon te weinig gebeurd in het centrum. Het wordt hoog tijd dat er wat gebeurt in het centrum. We zien dat door de komst van de HEMA, die toch een heel duidelijk profiel heeft van waar wil ik wel zitten, waar wil ik niet zitten. Die hebben die keuze gemaakt om in Roon te gaan zitten. Dus die zien toch
toekomst in Roon. Wij zien ook toekomst in Roon. Anders zouden wij niet gaan investeren in dit centrum. Maar een winkelcentrum, en dan val ik toch weer terug bij wat ik eerder zei. Een winkelcentrum, dat wordt niet gemaakt door een spoor- en pensioenfonds of door een gemeente. Wij faciliteren met elkaar. Uiteindelijk wordt een winkelcentrum gemaakt door de ondernemers en door de consumenten die daar kopen. En als op een gegeven moment de consument het weer aantrekkelijk vindt om weer in Rome te gaan kopen, gaan boodschappen doen, zelfs weer te gaan winkelen, omdat hij daar goed geholpen wordt, een volledig assortiment vindt, frisse winkels vindt, zijn auto op een goede manier lekker voor die winkel kwijt kan. Ik denk dat Rome dan wel weer de kans heeft om zich te herpakken. En wij kunnen daar enkel maar in faciliteren middels een zo compleet mogelijk winkelaanbod.
Nog even een subvraagje. Hoe gaat u dat nu? U zegt van, hoe gaat u nu dat draagvlak meten om te kijken of die deze supermarkt kan of niet kan? Wat doet u bijvoorbeeld als bijvoorbeeld Jurgen Mahu of Olaf zegt van, nee jongens, dat komt echt niet, dat willen we niet. Als één van de twee zegt, dat willen we niet. Gebeurt het dat of niet? Hoe gaat u dat doen? Hoe gaat dat gebeuren? Daar ben ik er wel benieuwd naar. Want dat zijn ook de mensen die daar mee ook, ja, missen. En dan de kleinere winkels natuurlijk, maar juist die twee, die hebben altijd stellig gezegd van, we doen het, we steken ons nek uit, we gaan een aantal miljoenen investeren. Hè, wat we doen, hebben beide heren hebben dat gedaan. Hè. En die moeten terug niet met een pakje melk, zeg ik altijd maar. Hè. Hoe krijg je dat nou? Hoe krijgen wij dat nou? Een eerlijk antwoord van u, van iedereen om te kijken, jongens, dat willen we echt met elkaar.
Ja, ik vind dat een hele lastige vraag. En dan hebben we het over gesprekken die we met individuele stakeholders gaan voeren. Het is lastig om daar een antwoord op te geven. Wat er wel is, is dat...
Ik vraag van hoe u dat...
Er ligt die intentieovereenkomst van destijds. Dat is een vertrekpunt. Ja, en voor het overige... Ja, dat is natuurlijk heel lastig om daar antwoord op te geven. Dat weet u ook, dat is gewoon heel lastig.
Kan er van mijn kant vraag misschien nog wel iets concreter over worden. Want het is zo dat de komende weken gebruikt gaan worden door SPF. Zo is het ook in de stuurgroep afgesproken. Om te proberen een aantal partijen te overtuigen van de noodzaak van een discounter. En we hebben al aangegeven dat wij op een gegeven moment in september dus bij u terugkomen met besluitvorming. En dan zullen wij er als gemeente ook iets van moeten vinden. Wat we nu vinden, weet u. Als dat verandert, doordat SPF het zelf, dat doen wij niet, dat moet SPF zelf voor elkaar krijgen, draagvlak blijkt te zijn bij, ik noem maar even, de winkeliersvereniging, van nou, er is een coalitie gesloten van een aantal belangrijke partijen die zeggen van, wij willen het toch, dan gaan wij daar met u over praten. Maar dat moet wel een coalitie zijn waaruit mag blijken dat er draagvlak is in het Centrum Rome om een discounter toe te voegen. En nou, u weet het, en dat is ook de basis van de hele visie, het is ook de basis van het bestemmingsplan, dat die twee polenstructuur voor ons wel heel erg belangrijk is. Dus het gaat er echt om dat we uiteindelijk altijd kunnen blijven spreken van een winkelcentrum dat is opgehangen aan twee supermarkten, waarbinnen een aantal trekkers kan zitten, maar waarin de loop in ieder geval op die manier georganiseerd en gefaciliteerd is. Zo is het ook qua parkeren namelijk het beste opgelost en qua ontsluiting. Dus dat hart, dat is belangrijk voor ons. En alles wat je daar verder aan toevoegt, willen we best met u over praten. Maar daaruit moet in ieder geval blijken, uit de discussie van de komende weken, hoe zich dat dan verder voortkomt. Wij hebben ons op dit moment dus uitgesproken. Ja, noem het maar eventjes de nee tenzij, zijn we dan in de politiek gewend om daarvan te zeggen. Wij werken niet mee aan een supermarkt, tenzij blijkt dat een aantal cruciale partijen in het centrum zegt van, ja, maar wij zien het eigenlijk wel zitten, wij gaan daar meer van verdienen. Ja, wie zijn wij dan? Ik vind dat je daar als overheid een andere rol hebt dan de partijen die u ook terecht noemt. Hè, de partijen die al geïnvesteerd hebben en die het nog gaan doen, die hebben daar een veel belangrijker stem in dan de gemeente.
Dank u wel, meneer Van Praag. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja. Wat betreft de ontwikkeling op Stavinsplein verder, kan ik me volledig aansluiten bij deze laatste woorden van de portefeuillehouder. We hebben uiteindelijk in 2009 een bestemmingsplan vastgesteld. En ja, ik ben altijd uiterst terughoudend om op korte termijn een bestemmingsplan te herzien, omdat dat toch wel enige rechtszekerheid biedt aan partijen die op basis van
een bestemmingsplan investeringen gaan doen. Maar mochten die partijen nu inderdaad aan zo'n bestemmingsplanwijziging zeggen van ja, dat zou zelfs een meerwaarde kunnen hebben voor ons. Ja, wie zijn wij dan om dat zeg maar tegen te houden? Maar dat is wel uitdrukkelijk denk ik een voorwaarde die waaraan voldaan zal moeten worden voordat je zo'n bestemmingsplanwijziging binnen 2 jaar na vaststelling ook überhaupt denk ik kan verdedigen. Want uiteindelijk bestaat een bestemmingsplan voor 10 jaar vast, wat ook enige rechtszekerheid biedt aan iedereen die daar, daar rekening mee houdt in zijn of haar investeringen. Verder op het plan denk ik dat we straks nog over het hele plan een rondje gaan maken. Dus die opmerkingen hou ik nog heel eventjes voor me. Maar ik kan wel aansluiten bij de woorden van meneer Van Wolfswinkel van ChristenUnie. Dat het in ieder geval heel mooi is dat er nog steeds partijen zijn die in ons mooie centrum willen investeren. Om het nog iets mooier te maken. Dankjewel.
Dank u wel, meneer. Meneer Kiers, bedankt voor de toelichting. Zijn er naar de tijd. Zijn er naar aanleiding hiervan nog verdere of andere vragen? Mevrouw Lule. Mevrouw Hek.
Ja, maar dat wij nu over wat algemene vragen nog mogen stellen. Wat uit de stukken blijkt is toch wel dat door die economische crisis alles helemaal anders gaat en zo. Dat we als gemeente dat ook anders moeten aanpakken en veel meer per contractvorming, per deelgebied dingen moeten gaan doen. We maken ons daar wel een beetje zorgen over het CDA. Van blijft de samenhang in het geheel bestaan, zeg maar. Hoe kunnen we dat ook controleren? Hoe kunnen we ook alles goed overzien? En hoe worden wij ook als raad meegenomen in alle ontwikkelingen? U geeft zelf ook aan dat informatievoorziening ontzettend belangrijk is. Dat heeft de afgelopen maanden ook wel bewezen. Daar hebben we heel uitgebreid met elkaar ook over gesproken. Evaluatie- en controlemomenten. Is dat iets om dat ook af te spreken? Dat we bijvoorbeeld eens in de 2,5 maanden, 3 maanden toch elkaar updaten en weten wat er precies gaande is. Daar zou ik zelf wel heel prettig bij voelen. Het zijn ook wat technische vragen hoor. In maart hebben wij besluit genomen om van de beschikbare voorzieningen van de centrumontwikkeling een bepaald bedrag toe te delen. Dat was €1.934.000. Maar nu staat in de stukken een heel ander bedrag. €1.969.000. Waar komt dat verschil vandaan? Hoe kan dat? Het restgebied bestaat uit 5 onderdelen. En die zijn net allemaal al benoemd. Die staan ook in de tekening. Het laatste onderdeel G is onderdeel AH gemeente. Ik neem aan dat dat te maken heeft ook met de parkeervoorzieningen waar we zojuist ook al even over hebben gesproken. Maar het wordt wel iedere keer in de rijtjes opgenomen, maar ik zie het in de stukken bijvoorbeeld niet terug. Dan lijkt het alsof het stopt bij Palsgraaf Sens of zo. Is er bij de voorbereidingskrediet dat onderdeel ook meegenomen?
Eén keer, welk onderdeel doet het
mee? Het onderdeel G, Albert Heijn gemeente. Ja, gewoon in de stukken zelf, zeg maar in de tekst. Staat dus wel iedere keer in het rijtje. Maar als er uitleg wordt gegeven over waar het voorbereidingskrediet aan wordt verstrekt, dan wordt dat onderdeel niet meer genoemd. Dus ik vroeg me af of dat dan wel meegenomen is. En waarom wordt dat dan vergeten? Of is dat om andere redenen? Op pagina 2, 6 van het eerste stuk staat een rijtje waarin staat wat de gemeente allemaal voor haar rekening neemt. Toen wij in maart met elkaar ook over centrumontwikkeling hebben gesproken in de raad, toen stond er ook nog bij dat de gemeente de regie heeft op het stand brengen van een goede verkeersstructuur en een comfortabel functionerend parkeerzoekroute in het centrumgebied. Ik zie dat nu niet meer terug. Is dat weggelaten? Is dat ergens voor? Nou, we hebben net al uitgebreid gesproken over die supermarkt, dus dat laat ik even dan wat het is. U vroeg bij de stukken ook een communicatievoorstel toe, dat heet communicatie en participatie. Maar ik vraag me af waarom het ook nog participatie heet, want eigenlijk geeft u aan dat burgers weinig kunnen participeren, zeker ook op dit moment. En dat is heel, heel beperkt. Maar waarom heet het dan zo? En aan de andere kant wordt er wel een website gemaakt waarin ook interactie mogelijk is.
Waarom is dat dan? Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Er staan ook kosten in het projectplan aangegeven voor die communicatie. En dat is toch wel een behoorlijk bedrag. Ik vroeg me af, door wie wordt dat uitgevoerd? Is dat extern of wordt het door de mensen hier in huis gedaan? Als dat extern wordt gedaan, waarom wordt dat dan niet hier in kern? Zijn dat ze met een netwerk gespecialiseerd genoeg voor? Ja, ik denk dat nog een vraag over het onderzoek van de blauwe zone. Hoe staat dat daarmee? Wanneer is de uitslag daarvan bekend? U loopt eigenlijk ook een beetje in de tekst al op vooruit op dat onderzoek. U zegt dat het nu wel een tijdje kan duren. Terwijl een van de vragen in het onderzoek ook is of al na de realisatie van het plan van de Albert Heijn daarmee al kan worden begonnen. Dan zouden we toch ook sneller ermee kunnen beginnen. Ja, dat is het wel.
Dank u wel, mevrouw Hek. Ik wil met ook de tijd graag even een vragenronde doen. Met het verzoek aan de portefeuillehouder om vervolgens alle vragen in één keer trachten te beantwoorden. Mevrouw de Leeuwen?
Dank u wel. Ik wil in eerste instantie even ingaan op de balletjes die de wethouder opgooide. Hij noemde vier punten: herontwikkeling, Greveling. Laten we hopen dat dat zo snel mogelijk van start kan. De weg achter Palsgraaf, die kunnen wij misschien niet spelen. Dus dat zijn die punten waar je mee kwam. Ja, prima. De derde supermarkt hebben we het over gehad. Dat is inderdaad kijken wat SPF voor elkaar kan boksen. Ik hoop dat dat geen semantische strijd wordt tussen wat een supermarkt is en wat een discounter is. Dan het punt... Die weg die er niet komt en dan meer winkels op de Dorpsdijk. Nou, die weg, wij dachten, we waren al bang dat die panden daar om gingen vallen door die weg. Dus ook prima dat die er niet komt. Heel goed, gewoon laten staan wat er staat. Heel kort even graag een lans breken voor, of eigenlijk tegen die te dure inrichting van het centrum. Doe maar wat goedkopers. Ik blijf toch gewoon roepen tot het een beetje door gaat dringen hopelijk. Ik breek ook graag een lans voor het schuin parkeren, zowel voor de nieuwe ingang van Albert Heijn, doen we lekker toch schuin parkeren in richting verkeer. En laat vooral de Julianenstraat zoals die is. Autoluw Centrum, wat u noemde, dat is mijn vraag. Wat is dan nu de bestemming? Is dat nu verblijfsvergiet of wat anders? Dus dat horen we dan graag schriftelijk of nu, nou weet ik niet. Die parkeerplaatsen in de tuin van de school vind ik mooi, maar erg ver van pak een beetje de Familux. Dus toch maar dat dubbelzijdig schuin voor de nieuwe en voor Albert Heijn. En toch gaat even die klotsende kelders in de Huiters. Die mensen hebben echt last van die vijver die weg is. En communicatie, participatie, het is gewoon een slechte zaak. Dat is het.
Goed. Die verder nog vragen behalve meneer Kweker.
Ik heb nog een vraag.
Meneer Van
Wolfing. Ik krijg een beetje kiespijn van de weg. Als ik meneer Kesjes hoor over het bereikbaar zijn van het centrum en de doelstellingen van het Spoorweg Pensioenfonds, dan rijmen die niet met de tekening die ik hier zie. Dat betekent dat de weg bij Polspark in onze optiek onlosmakelijk verbonden is aan de doelstellingen die je wil bereiken met elkaar om het centrum ook echt een koopcentrum, een winkelcentrum te laten zijn. Anders dan krijg je hetzelfde wat het nu is, dan rijden mensen door omdat het centrum niet te bereiken is. Zeker ook nu aangeeft dat het parkeren op het Laurensplein, zoals ik dat nu zie, dat de mensen daar geen kant op kunnen. Ze kunnen niet terug. Ze staan vast dadelijk op de Julianenstraat. Maar je blijft het muizengaatje houden eigenlijk bij de voormalige Hubo. En dat is jammer, want het is heel goed dat het Spoorpensioenfonds zegt van wat ze willen met dat ze een visie heeft op het centrum. Het is een iets andere visie dan in een andere...
Het spijt me dat ik u onderbreek, maar ik wil uw kiespijn niet verder doen toenemen als strikt noodzakelijk is. Zou u alstublieft ook gelet op de tijd tot uw vraag willen komen?
Mijn vraag is dat wij willen graag in het verkeerscirculatieplan aangegeven hebben waarom de weg weg is en waarom die niet behandeld is in het verkeerscirculatieplan. Want dat is mijn grootste probleem. Die staat er dus niet in. Dat is punt 1. Ten tweede heeft en ik kan het niet helpen dat u te weinig tijd heeft, de voorzitter, maar het is denk ik een belangrijk punt, dus dat zal mij eigenlijk een worst zijn. De HEMA en de trekpleister, die de HEMA een halve worst, en het HEMA en de trekpleister gaan investeren in het Stravinskyplein. Dat doen ze niet voor 2 jaar, dat doen ze voor 10 jaar. U loopt er eigenlijk al vooruit dat u dat hoekje eigenlijk in het Stravinskyplein al erin zet, dat de HEMA daar definitief gaat zitten, dat het Stravinskyplein voorlopig blijft zoals het blijft. He, want anders zou de HEMA, dan wil ik graag weten hoe dat precies zit. Dan wil ik van u weten van hoe het zit met Greveling, wanneer het gaat gebeuren. Want ik krijg toch wel berichten dat het niet voor het begin van september gaat gebeuren. Dat Greveling gesloopt gaat worden. Hoe het zit met de aanleg van de rioolering en dergelijke. Dat zou ook allemaal geregeld moeten worden, denk ik, op die plek. Dus dat vraagt ook extra investeringen. En de laatste vraag is van... En ik vond het een hele goede vraag eigenlijk, waarom dat eruit gelaten is. Waarom de gemeente de regie niet meer heeft. Maar ik denk ook, als ik het zo hoor, dat de gemeente ook de regie niet meer heeft. En dat is misschien wel logisch, maar u moet het ook vertellen, dat u bent heel afhankelijk van de projectontwikkelaars. Ja. Maar als u dan afhankelijk bent van de projectontwikkelaars, dan moet u wel zorgen dat er een goede ontsluiting is naar het centrum toe. Want anders heb je wel een probleem. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Wolfswinkel. In de aanvulling op de reeds gestelde vragen nog opmerkingen. Meneer Goedknecht.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er ligt hier weer een heel stuk. Gelukkig ligt er een projectplan. Maar er staan behalve op nog meer pagina's het behoud van Dorpsdijk 106 nog wel meer punten in dit plan dat ik denk van, ja, zo actueel is het niet. Dus ik zou dat plan toch nog een keer goed even doornemen. En ook het communicatieplan. Want daar staan een aantal aannames in. Zoals de betrokkenheid van de groep ondernemers zal groot zijn. Nou, ik neem aan dat we inmiddels wel weten dat de betrokkenheid van de ondernemers groot is. Dus ik zou ook daar een actualisering willen horen. Want ik vind het een beetje een apathisch plan, eerlijk gezegd. Aan de andere kant, het raadsbesluit wat er voor ons ogen ligt. Ja, ik besluit om mijn wensen of bedenkingen te uiten. Nou, wees u gerust. Ik uit mijn wensen of bedenkingen, gevraagd en ongevraagd tijdens elke raadsvergadering. Dat hoef ik niet te besluiten. Ik zou eigenlijk mondeling willen amenderen om de eerste 4 punten maar te schrappen van dit besluit. Want kennis nemen, ja, geweldig besluit om kennis te nemen van een aantal plannen, maar die, bij deze. En het voorbereidingskrediet zou ik graag wat uitgesplitst willen zien. Want in voorgaande voorbereidingskredieten zat er altijd een mooi staartje bij. Wat gaan we waaraan uitgeven? En nu ga ik in 1 keer een ton uitgeven. En ik zou heel graag willen weten hoe u dat ongeveer denkt te gaan besteden hieraan. Ja, voorzitter, over de inhoud van het plaatje is denk ik inmiddels genoeg gezegd. En ik zou op dit moment eigenlijk best wel wat voelen voor de suggesties om eens toch serieus te gaan kijken naar de herinrichting van de Julianastraat. Dus als u om mijn wensen en bedenkingen op dit plaatje nog beter aan te kunnen vullen voor september ons inzicht kunt geven in wat het zou betekenen voor de Julianastraat financieel en parkeerplaatsen en verkeerstechnisch gezien als wij die laten zoals die is, dan zou dat mij in het uiten van mijn bedenkingen een stuk helpen. Voor de rest is er vanavond heel veel gezegd en zullen we voordat het besluit in september daadwerkelijk genomen wordt hier zeker nog een keer inhoudelijk over praten.
Dank u wel, meneer Goedknecht. Meneer Kwekel.
Dank u wel, voorzitter. Nog even terugkomend op locatie G. We hebben een grondexploitatie vastgesteld. Dat betrof locatie G 24 parkeerplaatsen. Maar ik zie ineens een locatie G erbij gekomen. Ja, we stellen iets vast. Ik heb die vraag neergelegd. Hoe zit dat met dat pand? En ik zie ineens dat we dingen weer bij elkaar gaan optellen. Ik zou ervoor pleiten om, dat hebben we eigenlijk min of meer afgesproken, het per project te gaan bekijken. En we moeten nu weer een oordeel vellen over allerlei deelprojectjes en een heel dik boekwerk met heel veel die vragen oproepen. En dan ga ik toch nog even in op locatie Palsgraaf. Locatie Palsgraaf, we waren altijd een tegenstander van die weg.
Maar in plaats van een weg, een bouwblok van de grootte van het licht daar neer te zetten, ga ik me toch ook ernstig afvragen van of die weg er niet gewoon moet komen.
Is dat een Eva-stamp? Dan weten de mensen dat.
Ik zeg ik. Ik denk dat de buurt, die zat niet op die weg te wachten, maar op een bouwblok van 4 verdiepingen hoog, à la het licht, denk ik ook niet. Dan wil ik nog even over dat licht. Er wordt gezegd dat we daar nu een prachtige bestrating hebben. Ik kijk daar wel eens van hoe het zich houdt. De gevel wordt zwaar verontreinigd door schatwater. Het is een beetje mozaïek van kleine steentjes. En gelukkig is daar gewoon spontaan een terras neergestreken. Die in alle planvorming, geloof ik, nog nooit hebben gezien. Maar goed, hij is er. Dan ook nog de dubbele, de tweerichtings verkeersweg Laurensplein. Ik sluit me toch helemaal aan bij meneer Van Rotswinkel. Van die mist nu in dit plaatje ineens de aansluiting op iets. En we hebben nog steeds die verschrikkelijke randweg om plan C liggen. En we hebben ook heel veel verkeersplateaus. En ik wilde toch verpleiten dat Roon een dorpsuitstraling zou krijgen. En niet dat we weer met enorme verkeersplateaus, betonblokken, een woud van bordjes. Daar wil ik nog gewoon weer meegeven van let daarop. Ik zie bijvoorbeeld bij de MCD een bordje staan, centrum. Het is toch een beetje van gekke dat je met een bordje moet aangeven van waar het centrum is, terwijl het gewoon een grote parkeer, een vieze grote parkeerterrein is. Ik verbaas me dat we eerst een grondexploitatie vaststellen en daarna weer wat anders gaan doen. Dus ik wacht.
Oh, wat mag dat? Wat bedoelt u met dat laatste? De grondexploitatie vaststellen en dan iets anders gaan doen? Wat bedoelt u en waar blijkt dat uit?
Nou, bijvoorbeeld locatie E blijkt dat uit.
U heeft geen grondexploitatie vastgesteld, maar het mag blijken wat er precies gaat gebeuren bij E. U heeft een grondexploitatie vastgesteld voor Albert Heijn.
Goed, dan kijk ik even naar G. Nee, maar
geen grondexploitatie vastgesteld voor G, maar wel voor.
Voor een deel van een deel van G zit bij B. Zeker te weten.
Dank u wel, meneer Kweekel.
Dus, lesgaatplan.
Nou, gaan we daar rustig voor zitten. We komen maar een keer achter. Even kijken hoe we een beetje regie voeren op de beantwoording. Het gaat om een aantal dingen. Laten we beginnen met de ontsluitingsweg. Die was bedacht op de locatie Paulsgraaf, zoals we dat dan steeds noemen. Er mag blijken uit dit schetsplan dat er wordt gekozen om van die ontwikkelingslocatie één ontwikkelingslocatie te maken, van Senze Paulsgraaf. Dat is niet voor niks. Er hebben zich al diverse ontwikkelaars, waaronder ook woningbouwverenigingen, die toch weliswaar ook onrendabele investeringen zouden kunnen doen, hebben hun tanden stuk gebeten om het voor elkaar te krijgen om op de locatie Paulsgraaf een bouwblok overeind te krijgen. Het lukt niet. Als het dan gaat over de kwaliteit van het winkelcentrum en je hebt beperkt geld als gemeente, moet je keuzes maken. En wat is ons dan liever? Een verkeerscirculatieplan zoals dat ooit is uitgevoerd, opgesteld, uitvoeren, een extra verbindingsweg maken, maar daarmee eigenlijk moeten concluderen dat de locatie Paulsgraaf niet te ontwikkelen is. En u ziet al wat er op de locatie Senze gebeurt. Als dat de kwaliteit is die we moeten nastreven of waar we dan ons bij moeten gaan neerleggen. We weten ook wat het handhaven van een garagebedrijf in de omgeving van het centrum Roon betekent voor de uitvoerbaarheid van de plannen Senze en Rabobank. Vanuit die ontwikkelende partij wordt ook aangegeven, het zou ons wel wat waard zijn als het zou lukken om daar iets anders neer te zetten. Dus het gaat om keuzes maken. Gaat het altijd. Uit het verkeerscirculatieplan mag blijken dat ook met de Werkersdijk als ontsluiting voor die locatie het verkeer ook in de toekomst op een heel afdoende manier kan worden afgewikkeld. Het ideale plaatje is natuurlijk altijd alles doen, maar alles doen is niet voorhanden in het plan. Dus als het gaat om visie en als het gaat over van waar voer je nou regie op, dan zorg je ervoor dat de juiste keuzes worden gemaakt en dat die keuzes worden gemaakt in overeenstemming met de marktpartij. En het lijkt erop dat het in ieder geval voor deze locatie, ik niet die letters exact in mijn hoofd zitten, dat gaat over locatie F, dat voor die locatie het meest haalbaar zou zijn als we daar niet een weg in het midden projecteren, maar dat we daar één ontwikkelingslocatie... Sorry. Oh ja, één, ja, heeft gelijk. Eén. Ik keek verkeerd.
Mag ik toch even een vraag stellen? U zegt het zo van dat moet mogelijk zijn, hè? Als je nu kijkt naar de verkeersindigestie die daar plaatsvindt op de vrijdag en de zaterdag. En je gaat er dan vanuit dat als je het spoor- en pensioenfonds wil geloven, dat je weer koopkracht wil terugbrengen in het dorp. En nu hou je 20%, 20-30% aan het dorp, tenminste grosso modo, tenminste dat heb ik wel eens gehoord. En je zou dat naar 40-50% willen tillen. Dat betekent dat, en je wil dan ook mensen van buiten trekken wat de bedoeling is van het spoorweg- en pensioenfonds. Dan kom je toch in de problemen, of zie ik dat nou verkeerd? Ja, ik ben realistisch. Hè? En dan heb je het kip en ei verhalen. Dan heb je een mooi centrum, maar je hebt geen winkel en publiek. Het publiek, heb ik gehoord, moet toch het centrum maken.
Een vraag moet ik vragen. Nou, u heeft helemaal gelijk en ik begrijp uw vraag ook goed. Alleen de update van het verkeerscirculatieplan geeft eigenlijk aan dat het weliswaar het is en het blijft dus een krappe weg, de Werkersdijk. Tenzij je in locatie F, bedoel ik nu dan wel, misschien is ooit een keer ruimte kunt maken. Ooit. Ik denk wel dat dat waarschijnlijk niet op heel korte termijn kan zijn. Maar het is niet onmogelijk. En wat wel onmogelijk is, dat is op het moment dat je wel je visie handhaaft en dus inzet op een ontsluitingsweg ter plaatse, dat twee andere locaties niet te ontwikkelen zijn. En weer een andere locatie, waarschijnlijk, dus de Rabobank als laatste eigenlijk, waarschijnlijk ook niet. Dan denk ik, ja, dan moet je toch eens een keertje durven. Dan moet je een keer zeggen, ja, het is niet ideaal. Maar we hebben te maken met een herstructureringsgebied, geen weiland. We moeten ergens van uitgaan. En dat betekent dat je op een gegeven moment voor een bepaalde inrichting moet kiezen. Daarom zei ik u net al, u heeft natuurlijk helemaal gelijk. Als alles kan, doen we ook alles. Maar dat zit er gewoon niet in. Ik ga door. Ik denk dat het goed is om in ieder geval voor wat meer de gedetailleerde vragen, om daar maar, we hebben gewoon geen tijd voor, dat we daarvan afspreken dat u daar wat over nagestuurd moet krijgen. Aantal dingen nog. De blauwe zone, daar vraagt mevrouw Hekna, kan dat niet wat sneller? Nou, dat is ook een vraag die in de klankbordgroep in de laatste vergadering naar voren is gekomen. Want wij hebben het als gemeente juist altijd gehad over een blauwe zone die we dan in één keer voor het hele gebied integraal zouden willen invoeren. In samenspraak natuurlijk met alle partijen die daarbij betrokken zouden moeten zijn, waaronder ook de politie. De klankbordgroep heeft gevraagd van, is het nou niet mogelijk om gewoon, noem het dan eens pilot, maar op een klein gedeelte eens een keer te gaan beginnen. Nou, dat vonden wij een hele interessante gedachte en dat gaan we verder uitwerken. Daarover ben ik in gesprek met wethouder van Ginkel. Dat was een goed idee, dus dat pakken we graag op. Meneer van Wolfswinkel vraagt ook van, de investeringen die HEMA en Trekpleister willen gaan doen voor hun vestiging aan het Stravinskyplein betekent dan dat dan dat er vervolgens niets meer gebeurt op het Stravinskyplein. Nou, dat is ten ene male niet de bedoeling, maar dat heeft u waarschijnlijk nog niet meegekregen, omdat dat ook niet hierin staat. Het is de bedoeling dat alle andere panden, of dat inderdaad HEMA en Trekpleister grondig gerenoveerde panden gaan worden, en dat alle andere panden die nog staan aan het Stravinskyplein gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw. Dus dat betekent dat er wel degelijk op korte termijn investeringen plaats zullen gaan vinden in het upgraden van het Stravinskyplein. Daarin is ook voorzien, dan richt ik me weer eventjes op de vraag van de heer Kwekel, dat het parkeren dat daarbij hoort, niet zozeer dus in het winkel, in het midden van het winkelcentrum plaatsvindt, maar meer eromheen. Ik vind dat een hele logische gedachte als je wilt spreken over een verblijfsgebied, dat je van winkel naar winkel gewoon op een prettige manier te voet je kunt bewegen en dat alle parkeerbewegingen zich meer langs de buitenranden bewegen. En dat iedereen om het winkelcentrum een plekje zoekt in plaats van er dwars doorheen, zoals nu in het Stravinskyplein het geval is. En wat ik absoluut geen ideale situatie vind.
Ik wil nog een beetje vragen. Betekent dat dan dat de kant waar de HEMA en de Trekpleister komt, dat die dus nu op dit moment gerenoveerd wordt en een nieuwe staat gebracht. En de staat aan de andere kant gesloopt wordt. Zie ik het zo goed?
Zo ziet u het goed. Ja. Er wordt gevraagd naar Geveling. Ik ga niks anders zeggen dan in de beantwoording van de raadsvragen van afgelopen maandag. Dus ik wil er eigenlijk nu niet nog eens een keertje op ingaan. Dan ga ik exact hetzelfde zeggen. En dan wil ik u toch maar even verwijzen gewoon naar die vergadering. Ja, heeft de gemeente nou nog wel de regie of niet? Vind ik wel een belangrijke vraag. Kijk, ik bedoel... regie heb je natuurlijk als je alle eigendommen hebt en alle investeringen zelf doet, heb je maximale regie. Van beide is niet sprake. Wij doen heel beperkte investeringen als je het vergelijkt met anderen doen. Dat heeft u ook zelf aangegeven. Eigendommen hebben we nauwelijks in het centrumplan. Dat ligt natuurlijk veel meer bij anderen. Dus hoe voer je nou regie? Dat doe je natuurlijk vooral door met elkaar aan tafel te zitten, goede plannen te maken, draagvlak te vinden voor plannen en uitvoerbare plannen met elkaar te bespreken. En ze goed op elkaar af te stemmen. Daarom is het belangrijk dat er een stuurgroep is, waarin alle ontwikkelaars laten zien wat ze van plan zijn. Niet als het af is, maar ook al eerder. Met elkaar afstemmen. Wat ben jij nou aan het doen? Wat ben ik aan het doen? En wat heeft het met elkaar te maken? Daarom is het ook belangrijk dat er een klankbordgroep is. Dat ook al op datzelfde niveau, nog als er alleen nog maar wordt nagedacht, al meedenkt en meekijkt. Dus ook daarin meedoet. En ook wensen en bedenkingen zeg maar op dat moment al kan laten horen. Daar worden plannen, mag je toch wel aannemen, beter van en beter op elkaar afgestemd. En wees maar blij dat niet alle ontwikkelaars op hetzelfde moment gaan beginnen. Want je moet er niet aan denken dat alles wat hier geasseerd is in één keer in de bouwhekken staat. Natuurlijk is het dus zo. Het is volstrekt logisch in zijn dergelijke gefaseerde aanpak. Dat we nu hebben aangegeven. Dat heeft u ook vastgesteld in de vorige gemeenteraadsvergadering. Dit is het budget. Dit is zoals we er nu naar kijken. Dit is de vastgestelde grondexploitatie van de plannen die we al kennen. En iedere keer dat er een plan wordt ingediend. Waarvan in verband. Dus op niveau van alle betrokken partijen wordt gezegd. Dat dit is nu goed genoeg. Dan wordt daar weer door middel van de grondexploitatie een besluit van de gemeenteraad gevraagd om ook het gemeentelijke aandeel daarin op die manier te regelen. En dat doen we dus iedere keer dat er zich weer een fase aandient, in de volgorde die zich aandient, die kennen wij niet, dat is van de ontwikkelaars. Op het moment dat een plan zover is dat u daar een besluit over kunt nemen, neemt u daar een besluit over, over die deellocatie. En hoe houden we nou het integrale karakter daarvan voor elkaar, door te werken met zo'n schetsplan. Want daarin zijn in ieder geval de belangrijke ontsluitingen geregeld. Het is volkomen onterecht dat dat niet meer wordt genoemd als een van de regiepunten van de gemeente. Dat is natuurlijk wel zo. Want daarop stuur je als gemeente dat dit schetsplan op deze manier kan worden uitgevoerd. Nou, u ziet het. Wij doen niet zoveel uitspraken over wat zich in de arseringen bevindt, maar wel wat zich daartussen bevindt. Want dat is onze rol. En participatiecommunicatie is een lastig punt als je met een dergelijke gefaseerde aanpak werkt. Dat realiseren wij ons heel goed. Wat we ons ook goed realiseren is dat we een heel aantal zeer actieve winkeliers en een aantal zeer actieve bewoners hebben. Waarvan een groot aantal ook hier vertegenwoordigt in de klankbordgroep. Maar dat niet het hele dorp is. Je kunt niet ieder plan met het hele dorp bespreken. Maar je moet ook niet denken dat als je met een klankbordgroep werkt met elkaar, dat je dan ook de mening van iedereen kent en dat iedereen gekend wordt. Dat zou ook een zeer beperkte opvatting van participatie zijn. We willen heel graag gaan experimenteren met wat een website kan bieden om de participatie, maar ook zeg maar meningsvorming en gewoon eens een vraag stellen en antwoord krijgen van wie dan ook. Dat via een website te laten lopen, dat past beter bij deze tijd, omdat je op ieder moment van de dag gewoon iets kan neerzetten en ook een antwoord kunt krijgen, alles kunt raadplegen. Wij hopen dat dat al een belangrijke toevoeging kan zijn voor iedereen die eens een keer toch iets wil, een mening heeft, misschien wel weer investeren in ons kan vinden. Maar dat laat onverlet dat we natuurlijk elke keer dat er een bouwplan ligt, ook aan de ontwikkelende partijen zullen vragen van, nou, presenteer dat gewoon breed, laat het zien. We hebben hier nu al 2 keer informatieavonden gehad, waarin alle ontwikkelaars die wat te verkondigen hadden aanwezig waren, inclusief de gemeente, meer vanuit de rol van het plaatje hierachter in de regie van ontsluitingen, verkeer en parkeren. Laat gewoon regelmatig zien waar we nu staan. daarom ook, ik wil heel graag de gemeenteraad zo vaak bij praten als u dat zelf wenst. Eigenlijk vind ik dat we dat breder zouden moeten doen. Informatie over Centrum Room, daar wordt veel belang aan gehecht. En we moeten manieren zien te vinden om dat zo breed mogelijk te delen. Maar niet alleen maar te zenden, en dan, maar ook de gelegenheid te geven om daar vervolgens op te reageren. Overigens, de inzet op communicatie gebeurt volledig in eigen huis. Ik denk, er wordt hier al in mijn oor gefluisterd dat er ook mensen van Portugal zijn gekomen, ook niet voor niks, hè. Zie ik ook achterin. Dus ik denk dat we de overige... Ja. Oh ja, er is een vraag gesteld door de vanuit de VVD-fractie om het raadsvoorstel te splitsen. Ja, kijk, ik laat dat wat dat betreft ook eventjes wel heel graag aan u over. Ik bedoel, ik kan me alles voorstellen dat u zegt van ja, kennis nemen hoef ik niet te besluiten. Voor ons was dat een prettige manier om het aan u aan te kunnen bieden, zodat u in elk geval weet wat wij op enig moment zelf voor ogen hebben bij wat u met die stukken moet doen. Dus we hebben gezegd, neemt u daar vooral kennis van, stel het niet vast, doe dat op een ander moment. Als je van ja, dat hoeft er dan niet in te staan, dan schrapt u dat. Ik denk dat u dat gewoon in de vergadering bij mondeling amendement, want dan is het ook geregeld. Het zou, ik vind het eigenlijk een beetje zonde om daar nou een heel nieuw voorstel voor te gaan rondsturen. Maar, als u dat anders ziet, hoor ik dat heel graag. Want het kan natuurlijk wel. Ja. Ja, in het projectplan... In het projectplan staat aangegeven, meneer Goedknecht, als het gaat over van splits nou eens uit waar we dat geld exact aan uitgeven, op bladzijde 41, bijlage 3, de capaciteits- en budgetraming. Daarmee hebben we in elk geval bedoeld dat inzicht aan u te geven. Mist u daarin iets, moet u nog eens even vragen. Want als u het nu vraagt, krijgt u exact dat tabelletje. Dus dat
commentaar schrijft u er wel even op.
Ja, perfect. Ja, ik heb heel veel dingen nog niet beantwoord, maar als er nou iets heel prangends is, dan nog wel heel graag.
Zullen wij, dan zou ik graag af willen spreken dat indien nodig of wenselijk er nog schriftelijk op vragen wordt teruggekomen en dat dat even kenbaar wordt gemaakt bij de griffie. Ten slotte zou ik graag nog even kort de mensen op de publieke tribune in de gelegenheid stellen om de hier aanwezige raadsleden nog iets mee te geven bij wat van belang is bij het verdere besluitvormingsproces. Is er iemand die daar, die daar gebruik van wil maken van de gelegenheid? Niet? Dan wil ik hier vragen hoe het raadsvoorstel geagendeerd mag worden. Debatstuk of hamerstuk?
Debatstuk?
Oké, prima. Goed, dan is het een debat. Dan staat het aangezien als een debatstuk. Dan wil ik u danken voor uw aanwezigheid en dan sluit ik hier bij de carousel over.
Mogelijk kunnen komen.
Goedenavond, welkom bij de carousel in zaken Centrumplan Portugal. Gelet op het informerende karakter van deze bijeenkomst zou ik graag starten door het woord te geven aan de portefeuillehouder, de heer Van Praag.
Ja, u zat een aantal maanden geleden bijeen om de grondexploitatie op het Centrumplan Portugal vast te stellen en had gewoon heel veel vragen. En omdat de behandeling van de grondexploitatie zich daar niet voor leent, omdat dat met name een financieel document is, is toen eigenlijk aangegeven vanuit een aantal van u, laten we dan nog eens een keer een carousel wijden aan de inhoudelijke kant van Centrumplan Portugal, zodat we wel degelijk die vragen kunnen stellen. En er is natuurlijk geen enkele reden voor om dat in de beslotenheid te doen, terwijl we toen in de beslotenheid zaten. Dus is het uiteindelijk uw eigen wens geweest om een carousel blok te houden over het Centrumplan Portugal. En ik denk dat ik u het beste daarbij kan helpen door uzelf eerst uw vragen, wat er bij u leeft, aan u te vragen. En dan kunnen wij daar vervolgens proberen zo goed mogelijk een antwoord op te geven.
Wie mag ik erover als eerste het woord geven? Meneer Van Moor.
Ja, ik wil wel als eerste beginnen hoor. Ten eerste gaat het even om de al die supermarkten in dat gebied daar eigenlijk. En de ontwikkeling van de woningen die daar in de toekomst te moeten komen. Er is daar, de gemeente is eigenaar van de grond. En het zou misschien, en ik heb dat toen ook gezegd, maar toen was het in de besloten, het zou mooi zijn als daar hele goede wijze aan gekeken wordt hoe we daar gewoon woningen kunnen neerzetten zonder dat het weer eenheidsworsten worden vanuit een projectontwikkelaar. Zeker ook nu de gemeente een positie heeft in de grond. En dat heeft een aantal voordelen. U hoeft niet allemaal tegelijk te bouwen. Je krijgt een schakering van woningen. Het hoeven allemaal niet dezelfde woningen te zijn. En je kan kijken of daar, en dat is natuurlijk wat Adi Kweker wel eens ontwikkeld heeft, of een keer neergezet heeft, om te kijken of de woonwerkeenheden mogelijk kunnen zijn op die wijze. We zitten in de crisistijd, maar ik denk, daar kunnen we denk ik op een hele inventieve manier moeten we aan de gang kunnen gaan. Denk ik zomaar. Onderzoek het in ieder geval.
En voor mijn duidelijkheid, u heeft het over de locatie waar nu de Rabobank nog staat. En dat in de richting van de parkeerplaats.
Dat is echt, dat is een gebied waar we zelf posities hebben. En waar we dus ook de ruimte en de adem waarschijnlijk hebben om zoiets te kunnen doen. En om het niet direct weg te geven aan de projectnetwerk. Je ziet tegenwoordig meer gebieden in steden en ook in waar dat ook het geval is. En het zou best wel een goede manier zijn om toch te kijken of we de grondexploitatie redelijk sluitend kunnen krijgen. Er moet wel geld bij. Maar om toch te kijken of we daar iets moois te kunnen neerzetten. Want als je daar weer een rijtje neer gaat zetten, dat is heel makkelijk gedaan. Dan hebben we het dicht en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En dat zou zonde zijn.
Verder? Vragen? Mevrouw de Leeuw.
Ja, ik sluit wel graag aan bij dat idee. Volgens mij lag er een prachtig plan van die meneer, wat is het, Jansen, die inwoner van de Portugalen. Hebben we dat nog? Kan dat niets worden? Dat doet ook gewoon zeer om te zien hoe het er nou bij ligt. Dat is gewoon hartstikke jammer. En dan ook als je dan inderdaad nog hoort wat er allemaal in Roon gebeurt, dan zouden we ons toch ook gelukkig mee kunnen prijzen. En toch nog maar weer even vragen hoe het dan verder gaat met de Aldi. Want ik heb iets gehoord over wat er in Hoogvliet gebeurt. Dat er een kleintje wordt gesloten en een hele grote in de fuik komt. Dus toen ging ik me afvragen van, goh, zouden ze dan nog eentje vlak daarnaast in Portugal willen?
Zowel mevrouw de Leeuwen. Verder? Vragen? Geen vragen voor dit moment. Prima, dan wil ik nu het woord geven aan de vrijhouder.
Ja, prima, dank u wel. Wij gaan ervan uit, omdat de bouw begonnen is, door Timeless, voor de Aldi, dat de Aldi komt. We hebben geen enkel signaal dat men zich daarvan zou willen onttrekken. Integendeel, er wordt een flinke druk uitgeoefend, ook op de gemeente, om alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Als het goed is, gaan wij aanstaande vrijdag groente transporteren. Ik bedoel, we zitten echt gewoon in een fase waarin het echt zijn beslag gaat krijgen. En u ziet al dat het gedeelte in de hekken staat en dat men ieder moment ook daadwerkelijk kan gaan beginnen. Waarmee ik dan hoop. Het is ook niet een aanbouw waar men jaren mee bezig zal zijn. Waarmee ik dus hoop dat ze voor de kerst ook de schuifdeuren zullen gaan openen. Als het gaat over de kerstinkopen kunnen. De goedkope wijn van de heer Kwekel waar ik het net over had.
Hier bij buiten kalkoenen.
Hoe gaan we nou om met de locatie Rabobank wegwijzer, zeg maar even. U heeft een grondexploitatie vastgesteld waarin u duidelijk mag worden dat dat een locatie is waar wel wat moet gebeuren, financieel gezien ook, om het behapbaar te houden voor de gemeente. Wij denken dat het belangrijk is om te kijken wat er mogelijk is om juist voor bepaalde doelgroepen daar woningen te realiseren. Doelgroepen waar in Portugal weinig voor gedaan is in de afgelopen jaren, waar eigenlijk in het hele land een tekort aan is. Kleinere woningen die geschikt zijn voor starters, voor ouderen. Nou, dat kan prima door elkaar, maar juist een centrumplan kan voorzien, dicht bij de voorzieningen. Kun je eigenlijk haast niet anders dan kijken of je juist voor die doelgroep iets kan doen. Meest logisch ook is dat je kijkt of je, als het gaat om het winkelbestand in Portugal, kijkt of je daar nog iets attractiefs kan doen. Het heeft al jarenlang, ik spreek mevrouw de Leeuwen helemaal na natuurlijk, als de deplorabele staat waarin het centrum er nu bij ligt, met name die locatie dus, dat daar snel iets moet gaan gebeuren. Het is economisch gezien interessant om te kijken of er straks ook detailhandel zich zou willen vestigen in de onderstrip van de locatie Rabobank Wegwijzer. Alleen wij hebben eigenlijk ook wel aangegeven dat het een goede zaak zou zijn om daar een bebouwing te realiseren die ook wel wat flexibiliteit in zich heeft. Dat als je woningen maakt en ondernemers willen een winkel beginnen, kan het niet. En als je winkels maakt en het loopt niet, moet je er weer een woning van maken. Dat kan wel, maar er wordt dus in het ontwerp, in de tekenfase hebben we meegegeven, zorg nou dat je de onderstrip van, of de begane grond van die bebouwing zo flexibel mogelijk maakt, zodat je nooit in een situatie terecht kan komen waarin leegstand het toonbeeld is. En je altijd de flexibiliteit hebt om van het een in het ander over te gaan.
Als ik vragen mag, meneer de voorzitter, nog even
een
tussenvraagje. Betekent dat dat u al in de tekenfase bent met een projectontwikkelaar? Of?
Er is een ontwikkelaar in een tekenfase. En ik denk dat het goed is om zo snel mogelijk als dat we daarvan iets aan u zouden kunnen laten zien, om dat ook aan u te tonen. Zodat u ook een beeld kunt krijgen van wat zich daarvoor doet. Wat u wel al heeft, dat is in ieder geval wat er qua bestemmingsplan mogelijk is op die locatie. Met name op de hoeken zaten daar nogal flinke hoogtes in. Nou, wij zijn nu samen met een ontwikkelaar aan het kijken hoe je kan zorgen dat je dat dorpse karakter zo goed mogelijk daar vorm kan geven. Liever niet die enorme hoogtes op alle plekken, maar meer de uitstraling van wat Portugal moet worden en wat Portugal moet blijven. Dat je dat spanningsveld tussen ook de financiële kant van die zaak moet wel een haalbaar plan zijn, uiteraard. Dat vindt u ook met elkaar. Nou, dat is een hele uitdaging voor deze locatie. Er zitten enorm boekwaardes al op, die kent u allemaal, waardoor het een hele lastige locatie is om te ontwikkelen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we over een aantal maanden iets aan u kunnen gaan presenteren, waar u dan een gevoel bij kunt krijgen van, nou, dat is nou inderdaad de kant waar we op willen met Portugal.
Zou het er niet, als ik even mag, meneer, voor, zou het even verstandig zijn? Het is een kwetsbaar gebied, hè? Zo noem ik dat toch wel een beetje. Er is er een heleboel over gezegd en dergelijke. Ja. U bent in het tekenen met een projectontwikkelaar. Is het niet verstandig om ook met die projectontwikkelaar, ook als raad, maar ook met omwonenden daar eens mee te gaan praten, om in ieder geval die ideeën die er leven en de gevoelens die ermee leven, om daarmee ook die kadervorming die we als raad ook hebben, mee te geven aan die projectontwikkelaar. Niet dat we u niet vertrouwen, maar het gaat om een stukje gevoel. En ik begrijp dat het natuurlijk, er liggen een heleboel, het is een moeilijke locatie qua geld ook en dergelijke, maar het is ook een hele lastige locatie om er iets moois van te maken. En dat wou ik toch wel even meegeven, dat heb ik vorige keer ook al meegegeven. En als we nu aan het tekenen zijn, denk ik, ja, notabene, waarom doen we dat nu al eigenlijk? Je zegt, ja, het wordt weer iets moois, maar is het dan niet een gemiste kans? Denk ik.
Nou ja, kijk, dat heeft altijd met de volgorde te maken. We hebben al heel wat plannen voorbij zien komen. Van mensen die ook eens hebben gezegd van, ik heb wel ideeën voor het centrum Portugal, kan dit niet. En financieel is dit iedere keer niet haalbaar gebleken. En dan vind ik het heel lastig om dan daarover ook te gaan communiceren met omwonenden, met u, met winkeliers. Over plannen die het uiteindelijk niet worden als je dat van tevoren had kunnen weten, zeg ik er dan bij. Dus ik denk dat het goed is. Kijk, deze carousel wordt gehouden omdat u zegt van, ik wil toch even iets wat meer weten. Niet georganiseerd omdat er nu iets te vertellen is op een, zeg maar, vanwege een concreet plan. Maar ik denk dat een plan op het moment dat je weet hoe je met die kaart... Kijk, één belangrijk kader ligt er natuurlijk, dat is het bestemmingsplan. Er is veel mogelijk op die locatie. Alleen, u geeft natuurlijk ook terecht aan dat je het ook wel heel makkelijk daar kapot kan maken op die plek. Ik denk dat het goed is om, zeg maar, op het moment dat je kan spreken van een schetsontwerp, waarbij je als gemeente in ieder geval op niveau van het college en de ontwikkelaar zelf het gevoel hebt van, ja, dit zouden we ook kunnen maken, heeft het ook zin om daar met u en anderen over te praten. Want ik vind het ongepast en ook zonde van uw tijd en tijd van anderen om met plannen de boer op te gaan waarvan eigenlijk op voorhand duidelijk had kunnen zijn dat het uiteindelijk toch niet wordt. Dat werkt een hoop frustratie in de hand. Maar u zegt eigenlijk van, ja, haal dan ook eens een keertje wat bedenkingen en meningen naar voren. Maar daar zijn in het verleden al best wel eens wat avonden voor geweest. Ik denk dat, dat we daar op zichzelf, een vrij, heeft u zelf denk ik ook, een vrij goed beeld van hebben. U zegt eigenlijk zelf al, cruciaal die plek is. Dat zit hem toch ook in bouwhoogtes en functies en architectuur. Juist die dingen kun je eigenlijk alleen maar laten zien. Juist die dingen die dus zo cruciaal zijn, kun je alleen maar laten zien, doordat er dan ook iets getekend is.
Meneer Roest?
Nou ja, ik wil er eigenlijk een klein beetje op aansluiten. Kijk, hoe meer kaders je van tevoren met burgerparticipatie, of hoe je het ook wil noemen, besproken hebt en vastgelegd hebt, hoe meer vind ik ook projectontwikkelaars in de tang houdt. Die mogen van mij geld verdienen, maar een tientje is ook winst. Mijn gevoel is dat als je de regie overlaat aan projectontwikkelaars, dat het maximaal weggehaalde procent is met een minimaal aan dingen die wij leuk vinden. Voorbeeld vind ik altijd wel, als je een nieuwbouwwijk hebt, dan krijg je gele kozijnen, roze deuren. En het eerste de beste ding wat mensen doen is boerengroen met beige, want daar houden we van. En volgens mij moeten wij gewoon heel strak aangeven waar we van houden. En ook echt van houden, volgens het dorpse krap.
Dat begrijp ik. Ik denk ook wel dat het goed is om wel even, we hebben het ook in het rondje over Roon hiervoor gehad over regie van de gemeente. Ik denk dat de gemeente ook op deze locatie juist de regie kan voeren, ook omdat wij grondeigendom hebben. We laten de regie dus zeker niet zomaar op voorhand aan anderen over, want ik ben het met u eens. Dan is het maar de vraag wat je krijgt. Maar de dingen die mensen belangrijk vinden, zitten uiteindelijk toch in de verschijningsvorm. In wat kan daar, maar hoe kan je dat maken, hoe ziet het eruit? Dat heeft met materiaalkeuze, met kleurstellingen te maken, en daar kun je ook nog over spreken. Maar het werkt echt het beste, is onze ervaring, om dat te doen op basis van een schets dat er ligt. Zodat je ook iets hebt om dan te zeggen, maar kijk. En waar het aan moet doen als het gaat om kaders. U heeft een beeldkwaliteitsplan vastgesteld als gemeenteraad. Dus als het dan gaat om de kaders van hoe moet de aansluiting met het centrum van Portugal nu plaatsvinden. Heeft u al een heleboel uitspraken gedaan die zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.
Dank u wel, meneer Verpraag. Voor deze aanvullende informatie mag ik van u aan. Meneer Karuitje, ik ga even.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb gewoon even nog een procesmatige vraag, want er wordt nu getekend door één partij. Is dat iemand die daar zelf belangstelling voor heeft geuit? Of is er een actieve consultatie op de markt geweest om te kijken wie dat wat kan doen? Is er nog een mogelijkheid voor meerdere partijen of blijft het bij deze ene partij?
Nee, de ontwikkelaar is verschoren en die heeft op basis van eerdere rechten de mogelijkheid om hier iets te realiseren. Dus er is voor ons niet de mogelijkheid om daar te zeggen, we gaan er met een andere partij ook over praten. Als u dat zou willen weten, dan ga ik dat voor uw papier zetten. Dan ga ik dat hier niet.
Ja, nee, maar ik dacht echt dat we vrij waren daar om daar creatief aan de gang te gaan. Maar nu zegt hij van, Verschoor heeft daar rechten.
Bij deze ook even de toezegging genoteerd dat wij dat voor u op papier.
Dat was Zoeterman aan de beurt was, maar het is niet
verschoen. We zijn bij de V, meneer Van Wolfswinkel.
Meneer Van Praag, dank voor dit helder antwoord aan de heer Van Wolfswinkel. Dan nogmaals dank voor deze informatie. Zijn er naar aanleiding hiervan de vragen voor dit moment voldoende voor u beantwoord? Prima, dan zou ik tenslotte de mensen op de publieke tribune nog in de gelegenheid willen stellen om een vraag te stellen als daar behoefte aan is.
Ja, ik heb een vraag.
Wilt u alstublieft zo vriendelijk zijn om even naar voren te komen en in de microfoon te spreken en uw naam te noemen?
Ik heb een vraag, jullie kennen me allemaal wel. En aan mij werd er heel vaak de vraag gesteld. Gaat het nu wel door, wat mevrouw De Leeuw ook zegt? Ik heb al eerder aangegeven, is het niet wenselijk om een bord daar neer te zetten? Van hier komt, ja, dat de mensen wat vertrouwen krijgen. Ja. Dat we dus, dat die chaos gauw voorbij is. Ja.
Nee, die wens is ons bekend. Wij hebben toen eens een bord laten maken. Dat zag er heel erg bijzonder mooi uit, moet ik zeggen. We hebben niet het hele bord laten maken, maar het ontwerp daarvoor. Maar dat was gebaseerd op datgene wat door de gemeenteraad is vastgesteld in het bestemmingsplan als een soort bouwenvelop van wat er mogelijk is op de locatie Rabobank wegwijzen. Als je dat gaat optellen en uittekenen en ook nog vierkant uitzet, dan krijg je me een ding. Dat wordt natuurlijk nooit zo gemaakt. En wij waren er heel erg beducht voor om het bord op die manier daar in het midden van Portugal te gaan zetten. Omdat hij heel snel, althans ik had zelf dus ook direct de indruk van nou, als dat volledig wordt ingevuld, dan kan daar nogal wat. Nou, ik verzeker u, er kan ook nogal wat, maar het is natuurlijk onze ambitie om te zorgen dat we niet overal de maximale bouwhoogtes gaan invullen en ook niet vierkant. Maar dat we daar juist in bijzondere architectuur iets voor elkaar gaan krijgen waar we trots op kunnen zijn.
Sorry, nou, wat? Een vraag over de Aldi en ik hoor hier een antwoord over wat anders. Of vergis ik me nu?
Nee, een bord dat het aangeeft dat hij de Aldi gekomen.
Ja? Het gaat, zoals we ook eerder over hebben gesproken, ging zowel eigenlijk over de locatie Rabobank Wegwijs als ook over de Aldi. We hebben het op een gegeven moment ook bij de ontwikkelaar neergelegd. Wij vinden het een goed idee als u presenteert wat uw plan is. En dat gewoon zelf laat zien. Dat leek me ook een prima rol voor een ontwikkelaar om dat gewoon zelf te doen. Maar de ontwikkelaar heeft ervoor gekozen om daar niet op in te gaan. Nou, ik heb uw vraag gehoord. Die vraag heb ik ook wel eens eerder met anderen doorgenomen. Mevrouw van der Heijden die heeft ook wel eens een keertje daarover met mij gesproken. We zullen dat even verder moeten onderzoeken. In hoeverre we nu beschikken over materiaal. Wat niet tot verwarring leidt, want een bord is nogal statisch en dat wil je ook even laten staan. Waar ook niet te weinig op staat, van hier komt nog iets, dat is ook geen informatie. Maar ik denk dat het wel een hele goede suggestie is om meer duidelijkheid te verschaffen over wat er kan gebeuren en wanneer dat gaat gebeuren.
En dan heb ik nog een vraag. Wanneer gaat
de
gemeente beginnen met het plan? Dus de gescheiden leerling, andere dingen.
In principe is het de bedoeling om, even kijken, we leven nu in juni, om ongeveer einde van deze maand te starten met die werkzaamheden. En dan zullen we waarschijnlijk starten met, inderdaad zoals u zegt, het vervangen van de riolering vanaf het kruispunt op de Waalstraat. En vanaf die kant eigenlijk richting de toekomstige Aldi te werken. Dus, en dan verwachten wij parallel aan de bouw van de Aldi, ook voor het einde van het jaar met het hele plan klaar te zijn.
Mevrouw Groenendijk, dank voor het stellen van uw vraag. Is die daarmee voor dit moment voldoende beantwoord?
Ja. Prima. Nou, ik kan daar nog wel op aanvullen. Dat op het moment dat er daadwerkelijk werk in uw straat plaatsvindt, dat het de gewoonte is van de gemeente om u daar veel uitvoeriger, en ook als het gaat om de planning en hoe eventuele verwijzingen gaan plaatsvinden, wordt er altijd vanuit de afdeling beheer uitvoerig met alle betrokkenen gecommuniceerd. Dus u krijgt nog meer te horen dan datgene wat u nu op hoofdlijnen even van ons hoort.
Ja, maar de vraag blijft constant, wanneer beginnen ze nu? Wanneer beginnen ze nu? Nu staan de hekken en er wordt er nog niks gedaan. Er is alleen maar een leiding verlegd.
Wees blij, want dat moest wel echt even. En dat betekent dat er nu zo snel mogelijk, want dat hebben wij nog gedaan. Ja. En nu kan de ontwikkelaar, zodra de grond is overgedragen, dat gaat geloof ik vrijdag gebeuren, kan de ontwikkelaar starten.
Goed, dank u wel. Verder nog mensen op de publieke tribune die een vraag hebben of willen stellen? Niet? Dan wil ik hierbij graag deze informerende carousel sluiten en dank u voor uw aanwezigheid.
Ik kom naar de hand.
Thank you.
Goedenavond mensen hier aan tafel en op de publieke tribune. Op de agenda staat een presentatie over de A15. Ik heet in het bijzonder welkom de heer Ilke Turkstra van Rijkswaterstaat, Christine Davidsen van E-Lanus, ik hoop dat ik dat goed zeg. E-Lanus, ja. Dank u wel. Echte Rotterdammertje. Kees Abrahamsen van verkeersonderneming. Kijk, dat is dan mooi. Dan zou ik nu graag de presentatie willen doen. Starten. Gaat u gang. Gaat u gang.
De A15 MAVA.
Wilt u
de
richting van?
We doen het zelf verder.
Dan ga ik erbij zitten.
Dank u wel.
De verbreding van de A15, MAVA, dat is het stuk tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Dat gaat de komende jaren worden verbreed. Wat daar gaat gebeuren, dat ziet u op de volgende sheet. Links de Maasvlakte, rechts het Vaanplein. Het stuk, we knippen het traject even op in een paar stukken. Het meest westelijke stuk van de Maasvlakte tot aan Rozenburg. Dat is eigenlijk al gereed in de afgelopen jaren gemaakt. Dat is 2x2. En dat blijft nu ook zo. Het stuk tussen Rozenburg en Spijkenisse, dat gaat worden verbreed naar 3 stroken. Dat zijn op dit moment 2 stroken, tenminste op het grootste deel. Dat gaat voor een deel in de vorm van een plusstrook. Op het Welplaat-tracé waar het heel krap is. Dan kom ik bij de Oude Maas. Daar komt een nieuwe brug. Een nieuwe Botlekbrug. De huidige tunnel blijft bestaan. De oude Botlekbrug gaat weg. de nieuwe Botlekbrug, die wordt wel breder. Er komen twee stroken op, heen en weer. Er komt ook een dubbel spoor op en hij wordt een stuk hoger, zodat hij minder vaak open hoeft. En daar hebben het verkeer op de weg en op het water heeft daar voordeel van. Dan ga ik nog wat oostelijker, dus tussen de Oude Maas en het Vaanplein. Daar krijgen we een parallelstructuur, zoals we dat noemen. Dat betekent dat er een hoofdrijbaan van elk drie stroken komt. En parallel daaraan twee parallelbanen met elk twee stroken. En dan formeel hoort dat niet bij het project, maar er zit ook nog een stuk A29 bij. Al jaren een doorn in het oog van de weggebruiker dat je daar naar het zuiden, vanaf de A15 naar het zuiden, niet meer ruimte hebt. Dus we gaan dat eerste stuk gaan verbreden van 3 naar 4 stroken. Dat is wat er gaat gebeuren. En dan ga ik, dit hebben we overigens afgesproken in een bestuursovereenkomst met alle omliggende gemeenten, dat we dit zo wilden gaan uitvoeren. Daar hebben we ook afgesproken hoe we dat gaan inpassen. Dat is allemaal vastgelegd in een bestuursovereenkomst. En Rijkswaterstaat heeft vervolgens die afspraken nagekomen door dit plan uit te werken in het tracébesluit. En het tracébesluit, dat hadden we begin dit jaar onherroepelijk. Dus nu kan de opdrachtnemer aan de slag, en dat zien we op de volgende. Wij hebben opdracht gegeven volgens de DBFM, een DBFM contract. Dat staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden. Daar hebben we voor aangetrokken een consortium dat heet E-Lanes. En die gaat de weg dus verbreden. Die gaat daarna ook nog tot 2025 of 2030 de weg onderhouden. 35 zelfs. Ja. Wat wij aan E-Lanes volgens een DBFM-contract vragen is niet meer zoals in het verleden. Joh, we hebben hier een schetsje gemaakt van de weg, kun je dat maken? En als ze dan ja zeiden, dan kon ze aan de slag. Nee, we vragen nu een dienst aan E-Lanes. Niet meer een product. En de dienst is enerzijds dat er de A15, dat het verkeer daar kan doorstromen. Dus dat we af zijn van de files. En dus we rekenen hun af op de beschikbaarheid van de weg. En we vragen ook om die bouw, maar straks ook het onderhoud, te begeleiden met omgevingsmanagement. Het omgevingsmanagement staat tot nu toe bij Rijkswaterstaat. Dat gaat nu veel meer naar E-Lanes toe. Wat niet wil zeggen dat Rijkswaterstaat niet meer aanspreekbaar is, dat blijft wel zo. Rijkswaterstaat is en blijft aanspreekbaar. En als er klachten zijn, dan kunt u ons altijd daarop aanspreken. Maar het lijkt me nu het beste dat ik het stokje doorgeef aan Christine Daatsen, die van E-Lanes is en die zal vertellen wat er de komende jaren te gebeuren staat.
Van zaken met betrekking tot het project. Ik ben Christine Daves en ik ben de omgevingsmanager binnen E-Lanes A15. Ik wilde even iets vertellen over wie wij zijn, wat gaan we doen. Een heel klein stukje over ontwerp, planning met betrekking tot de werkzaamheden en iets over de mobiliteit. Hoe gaan we dat realiseren? Nou, E-Lanes, het is net al heel even gezegd, is het consortium dat van Rijkswaterstaat de opdracht heeft gekregen om de A15 te gaan verbreden en het aanleggen van een nieuwe Botlekbrug. En wij doen het onderhoud van de A15 voor de komende 25 jaar. Hebben wij van Rijkswaterstaat als opdracht gekregen. E-Lanes bestaat uit een aantal partijen, Structon, Ballast en Strabag en John Lane zijn partijen die onderdeel uitmaken van het consortium en die het werk op zich hebben genomen. De realisatie en het verbreden van de A15 is de bedoeling dat we daar in 2015 mee klaar zijn. Het onderhoud loopt tot april 2035 en daar zijn we ook al mee begonnen. Dus op dit moment voert E-Lanes al het onderhoud uit op de A15.
Wij zijn gevestigd op de Seattleweg in Pernis. De oude ECT-gebouwen die daar staan. Daar hebben wij onze intrek ingenomen. En van daaruit gaan wij alles organiseren, is de bedoeling. Nou, wat gaan we doen? Nou, Elke zei het net al. We gaan natuurlijk de A15 verbreden. En eigenlijk zie je dat daarbij 36 kunstwerken moeten worden gerenoveerd en 12 nieuwe kunstwerken moeten worden gebouwd. Omdat je een stuk verbreedt, moet je toch zorgen dat ook de kunstwerken, viaducten en tunnels die er over of onderdoor gaan, dat die ook mee worden verbreed en dus worden aangepast of geheel nieuw worden. Verschilt een beetje per kunstwerk of dat kan. Daarnaast bouwen we een nieuwe Botlekbrug. Daar zal ik zo meteen nog wel even een plaatje van laten zien. De Botlektunnel en de Thomassentunnel worden gerenoveerd en we zullen een dynamisch verkeersmanagement systeem over 37 kilometer gaan installeren over de A15. En daarnaast natuurlijk het onderhoud tot 2035. Nou, heel even over de Botlekbrug. De Botlekbrug wordt een stuk groter. Die gaat van 2 naar 5 rijstroken. 2 keer 2 rijstroken voor het snelverkeer en 1 rijstrook voor het langzaamverkeer. En natuurlijk gaat dan ook nog, net als nu, de trein eroverheen. Die brug wordt 7 meter hoger, waardoor die minder vaak open hoeft. En de doorvaartbreedte voor de schepen wordt ook groter, zodat er ook grotere schepen doorheen kunnen varen. Oh. Ja, doe maar later. Dit is even een plaatje, het is even om een impressie te geven van de nieuwe Botlekbrug. Nou, ik heb maar even 2 plaatjes van het ontwerp erin gestopt, omdat we natuurlijk maar een half uurtje hadden vanavond. Maar we hebben natuurlijk voor alle kunstwerken nieuwe ontwerpen gemaakt. En nou, ook voor een deel komen we daar voor vergunningen langs bij gemeente Albanswaard om daar vergunningen voor aan te vragen. Ik had ook nog een plaatje van het Groenendijk viaduct, maar die zit er geloof ik niet in. Blijkbaar zit hij. Ja, zie je hier. Dat zit niet helemaal correct. Nou, hier, dit is even een ontwerp van het Groenendijk viaduct. Dat is een van de kunstwerken die helemaal zal worden vernieuwd. En nou, daar gaan wij dus snel mee aan de slag om dat te bereiken. Even de planning met betrekking tot het project. Uitgangspunt is dat wij 31 december 2015 alles gaan opleveren. Dat is eigenlijk de afspraak die Rijkswaterstaat heeft gemaakt met u. En eigenlijk zeggen wij als Eleens dat wij dat sneller kunnen. En dat wij ernaar gaan streven om begin 2015 al alles op te gaan leveren. Dus dat betekent dat we ongeveer een jaar zouden kunnen versnellen. Dat is onze werkplanning nu. Dat moeten we dan natuurlijk nog wel allemaal waar gaan maken. Dus wat dat betreft hebben we genoeg te doen. Even wat meer in detail. Eigenlijk zie je dat wij willen gaan beginnen bij knooppunt Hoogvliet tot knooppunt Barendrecht. Omdat wij daar gaan beginnen met de aanleg van de Zuidbaan. Dus de A15 naar het zuiden toe gaan verbreden. En in ons contract is ook dusdanig opgebouwd dat we dan, als we die Zuidbaan snel klaar hebben en het verkeer daar ook overheen kan, dat we dan een betaling krijgen van Rijkswaterstaat. Dus dat is natuurlijk ook een trigger voor ons om dat snel te gaan doen. Dus de bedoeling is dat we in september 2011 tussen Benelux en Barendrecht eigenlijk de Zuidbaan zand gaan opbrengen op de Zuidbaan om daar de ondergrond te laten inklinken. En dat we daar dan tweede kwartaal 2014 mee klaar zijn en de Zuidbaan opleveren. De Noordbaan is dan wat later klaar. Die zal dan eerste kwartaal 2015 klaar zijn. Stenen Baakplein en Hartelkruis. Is de bedoeling dat we daar januari 2013 beginnen en tweede kwartaal 2015 ook klaar zijn. Hartelkruis Hoogvliet in beide richtingen starten we april 2013 en tweede kwartaal 2015 klaar. De Botlekbrug, Daar beginnen we ook gelijk mee in september 2011. Omdat het, die brug natuurlijk een stuk groter wordt, is dat voor ons een hele opgave om die op tijd gereed te hebben. Dus daar moeten we gelijk mee beginnen. De bedoeling is om die vierde kwartaal 2014 op te leveren. Dan is het zo dat de oude, we gaan de nieuwe Botlekbrug bouwen tussen de oude Botlekbrug en de tunnel in. Dus ook dat is nog weer een lastige opgave om dat er weer tussen te kunnen bouwen. En op het moment dat de nieuwe brug klaar is, gaat het verkeer erover. Maar moet nog de bovenleiding voor de treinen worden aangelegd. Dat gaat ProRail dan doen in het eerste kwartaal, zeg maar 2015. En dan, als zij daarmee klaar zijn, kan in 2016 de oude Botlekbrug worden gesloopt. Nou, daarnaast het onderhoud tot 2035. Heel even mobiliteit in de aanlegfase. Wij als Eleens hebben ook weer van Rijkswaterstaat eigenlijk de opdracht gekregen om zo min mogelijk verkeershinder te leveren tijdens de bouw van de A15 en dan met name overdag. En daarom zijn er eigenlijk twee tijdsvensters waarin wij willen gaan werken. Een tijdvenster 1 overdag, waarin we eigenlijk zeggen dan moet de automobilist geen zo min mogelijk hinder ondervinden van onze werkzaamheden. Dat houdt in dat er nog steeds een snelheidsregime van 100 km per uur geldt. De alle rijbranen die er zijn, die zijn nu ook beschikbaar. En die rijbaanbreedtes zijn conform de NOA, de nieuwe ontwerprichtlijn asfalt vanuit Rijkswaterstaat. We willen daar blijven werken met blauwe bebording en witte beleiding en verkeerssignalering die aanwezig is, zodat het er eigenlijk uitziet alsof wij er niet bezig zijn. Dat is de doelstelling. In de nacht verandert dat. In de nacht gaat de capaciteit wel omlaag, maar alleen als dit vanuit werkzaamheden noodzakelijk is. Maar dat is natuurlijk af en toe noodzakelijk, want we moeten wel die weg verbreden. Dus er moet wel wat gebeuren. En het contract is dusdanig opgebouwd dat wij daarin zo min mogelijk uitloop van werkzaamheden in de ochtendspits willen toepassen. Even wat plaatjes hoe dat eruit komt te zien. Nou, dit is een beetje van hoe we het niet willen. Gele beleiding, allerlei omrijroutes. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Volgende plaatje laat zien voor de situatie overdag. Waarbij we dus zeggen, nou, de rijbanen die er nu zijn, zijn dan ook beschikbaar. En het ziet eruit alsof we niet aan het werk zijn. Maar natuurlijk zijn we wel daarnaast aan het werk. En in de nacht gaan we dan terug in het aantal rijbanen, maar er blijft er altijd één beschikbaar. En het snelheidsregime gaat dan terug naar 70 km per uur. Klinkt allemaal heel zonnig en is natuurlijk een incentive die bij ons in het contract is ingebouwd. Maar er staan nu ook al files natuurlijk op de A15 en die zullen er dan ook staan. In die zin, wij gaan natuurlijk op zo'n moment niet de boel verbreden. Dus het klinkt natuurlijk mooi, maar de files die er nu al staan, die staan er dan ook. Dus wat dat betreft geeft dit mooie plaatjes. Maar de realiteit is misschien soms wat anders, maar wel goed om er even bij te vertellen. Nou, er zijn een aantal uitzonderingen op het snelheidsregime waar we... Ja, op een aantal punten zullen we overdag toch ook soms terug moeten naar 90 km per uur. Dat geldt voor de Groene Kruisweg tot en met Vaanplein, Kunstwerk Groene Dijkviaduct en Kunstwerk Oudelandse Weg. Nou, dat was hem in de notendop. Dit is al de volgende. De volgende. Heel even nog misschien voor hier. Betekent het dus dat we... Verlengde Zuiderparkweg al vrij snel ook gaan starten met bouwen. De Hulweg, die gaan wij pas bouwen op het moment dat de Verlengde Zuiderparkweg gereed is. En vanaf september 2013 kunt u ons gaan zien wat dat betreft. Ja.
En bij de aanleg van de Zuidbaan, dat is het verkeer hier geen last van?
Nee, dat wordt naast de weg gedaan. Ja.
Dat is zo.
Oké.
Okay.
Ja.
presentatie.
Oké, verder.
Ja. Mijn naam is Kees Abrahamsen van de verkeersonderneming. De verkeersonderneming is opgericht in juli 2008 als vooruitloper op de werkzaamheden die Christine net heeft verteld. Omdat het gevoel was bij een heleboel mensen in deze omgeving dat de huidige crisis in de verkeersstroming toch wel moest worden beperkt. De verkeersonderneming bestaat uit de samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het voorheen Verkeer en Waterstaat. Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam. En die vier partijen die hebben gezegd van, joh, we geven allemaal twee mensen gedetacheerd. En ik ben zelf vanuit Rijkswaterstaat gedetacheerd bij de verkeersonderneming. En jullie moeten zorgen dat gedurende die periode dat het werk nog niet gaat beginnen, dat dan de vraag wordt beïnvloed. Nou, je kunt zien op de sheet wat we daarmee bedoelen. Met de vier mobiliteitsmanagementmaatregelen halen we auto's uit de spits. Het bekendste voorbeeld is daar spitsscoren van. Dus de mensen die heel regelmatig naar 15 rijden, die worden gedetecteerd met camera's. En die krijgen dan een briefje thuis van, willen jullie voor 5 euro de auto laten staan? En als ze dan buiten de spits rijden, de spits van 6 tot 10 uur, dan krijgen ze 5 euro. Nou, de doelstelling was 530 auto's uit de spits. En we zitten nu op 850 auto's die dagelijks nu 5 euro krijgen om dus niet te gaan rijden tussen 6 en 10 uur. Goeie vraag is natuurlijk, waar blijven ze? Nou, blijkt uit de praktijk dat 60% van die spitsmeiders, die gaat eerder dan 6 uur de weg op. En die gaan dan gewoon anderhalf uur klaar verjassen bij de werkgever. Ik vind het nog steeds bizar, maar het maakt niet zoveel. Het gaat om het resultaat. Voor 5 euro. Ja. De tweede wat we binnenkort doen is de avondspits. Dan wordt de avondspits ook een spitscore en dat is maar 1,5 euro. Dus de mensen die dan 's morgens meerijden of niet in de spits rijden, die hopen ook nu via die impuls in de avond ook van de weg te krijgen. Nou, daarna hebben we nog heel veel andere dingen zoals scooterregelingen, e-bikes, om te zorgen dat mensen ook niet in de spits gaan rijden. Nou, een van de grote bedrijven is Keppel voor Olmen, al die grote kleerkasten. We hebben nu 350 scooters weggezet en die mannen komen niet meer op de A15. Kijk, dat zijn allemaal van die dingen om te zorgen dat de vraag naar beneden wordt bijgesteld. De rest van het verkeer, dat zit in verkeersmanagement. En daar hebben we onder andere deze systemen voor. Dat zijn bermdrips. Deze staat er al. Die staat op de Groene Kruisweg bij de kruising met de N57. We komen de komende weken nog een stuk of 25 in de hele omgeving. En die dingen doen er niks anders. Dat hoeft niet op start hoor. Ik ben afstart, Tom. Die bermdrips gaan informatie geven over reistijden. Momenteel wordt er ook een reistijdmeetsysteem geïnstalleerd. Daar zult u niks van zien, want het zijn kleine kastjes aan de lichtmasten. En die bepalen dan netjes de reistijden zoals het verkeer die genereert. En dat werkt op de Bluetooth. Dus alle mensen die een Bluetooth aansluiting hebben op de telefoon, die doen er stiekem mee om de reistijd te genereren. Nou, de reistijd die komt dan op diverse punten. En dan is de bedoeling dat dan de weggebruikers de keuze maken waar de minste reistijd op zit. Nou, ik heb er een paar meegenomen. Bij de Hoogvliet, bij uw buren, komt ook zo'n ding te staan. Linksonder ziet u die torenflat. Daar komt de bermdrip staan op de aanvulling, netjes voor de Groene Kruisweg. Met drie richtingen die gemeten worden. En u ziet dat de één richting is richting Albrandswaard, de Groene Kruishoop. En waarom zit die er nou in? Omdat er heel veel commentaar is altijd van, ja, jullie doen altijd maar een beetje. Als nu blijkt dat de reistijd door de Albrandswaard, over de Groene Kruisweg, langer is in minuten dan op de A15, kiezen de weggebruikers niet die gele route. Nee, dat is de filosofie. De volgende, Tom, dat is bij Spijkenisse. Ook de mensen Spijkenisse krijgen in dit geval een Schenkeldijk, dus de rondweg in Spijkenisse, de richting links en rechts aanduidt, waarbij ook in minuten nauwkeurig aangegeven wordt wat de meest slimme reistijd is. Volgende. Bij Baljoplein hetzelfde, dus aan de andere kant van Spike City, waarbij dus ook daar dezelfde informatie verstrekt wordt, ofwel via de Hartelbrug of over de Groene Kruisweg. Nou, dan komen er nog een heleboel van die dingen, die bermdrips langs de A15 te staan. Hier heeft u een voorbeeldje, die staan bij de kerk. En die geeft dus aan van, joh, er is iets bijzonders aan de hand, een ongeluk. Bijvoorbeeld vorige week was er een dramatisch ongeval bij met de Maasvlakte, misschien iets van gehoord. Nou, dan worden deze systemen gebruikt om het verkeer vroegtijdig zeg maar, te verdelen over het hele wegennet links en rechts van de A15. Zodanig dat het er wel blijft lopen. Nou, wat komt hier in de buurt te staan van Albrandswaard? Ik heb er even twee rond de Groene Kruisweg. Ze zijn al geïnstalleerd, dat is in het begin van het jaar gebeurd. En 1 juli zijn ze operationeel. En dat betekent als er een ongeval is, of iets heel bijzonders, op de A15 haven uit, dat we dan, zeg maar, met die linkse drip, daar staat Dorpsweg op, dat we het verkeer dan om gaan sturen via de Dorpsweg Rotterdam in. Ik weet natuurlijk zeggen, ja, is dat nou slim? Kijk, je gaat verdelen. En verdelen betekent hetzelfde bij de kassa op zaterdagmorgen bij Albert Heijn. Als er heel veel klanten zijn, dan gebruik je heel veel kassa's. En zo, dat is exact hetzelfde systeem. Dus dat betekent dat de Groene Kruisweg en de Dorpsweg, die worden gebruikt als een zeg maar, verdeling van het verkeer. Want als het stilstaat, dan krijg je ook allerlei gekke andere dingen. En die tweede aan de rechterkant, die geeft dezelfde informatie aan. En dan kan je kiezen, dat is dan informatie bij die drip, naar de Groene Kruisweg of naar de Vondelingenweg. En de Vondelingenweg gaan we ook maximaal inzetten voor het verkeer. Ja. Nou, dan komen er nog twee toeradviseerinstallaties. Deze kent u wellicht, die staat bij het Dignan-Jana-viaduct, net voor Hoogvliet. Nou, in de maand augustus komt er zo'nzelfde op de Groene Kruisweg te staan, richting Portland en op de toerit 18. Dat is de Waal-Eemhaven. En die twee zijn aan elkaar gekoppeld, omdat we de Pappenheimers ook wel een beetje kennen. Want eigenlijk heb je alleen maar de Waal-Eemhaven nodig. Maar dan is het heel erg interessant voor vrachtwagenchauffeurs om dan om te rijden via de Groene Kruisweg. En dan het verkeer op het Groene Kruisplein te frustreren. Dus daarom komt er eenzelfde soort toerreduceerinstallatie. We hebben hier allerlei berekeningen op losgelaten, modellen. En dan zie je dat het dus door die twee TDI's, zoals het heel netjes heet en afgekort, dat het verkeer gewoon blijft lopen. Wilt u er een keer van proeven, rij een keer naar Delft. Dat draait hij al heel vaak natuurlijk. En dan kan je zien wat dat oplevert als je vanaf Delft komt op de A13. Nou, buiten deze, dat zijn dus echt hardware dingen. Doen we ook een heleboel software. Nou, incident management is echt zo snel mogelijk zorgen dat het verkeer weer gaat rijden als het een ongeval geweest is. Nou, ongevallen kan je niet altijd voorkomen. Je kan wel zorgen dat zeg maar, de effecten worden beperkt. En in de rood staat er ook bij wat we nu zeer recent hebben bedacht. Dat zijn statiegeldwielen. Heel veel chauffeurs van de voormalige Oostbloklanden die willen aan het zelf sleutelen aan de vrachtauto's. Dat is heel vervelend voor de doorstroming. Dus die krijgen tijdelijk een wiel, een leenwiel van, zeg maar, van de wegbeheerder, Rijkswaterstaat of het havenbedrijf. En dan rijden ze met het leenwiel naar een parkeerplaats of een verzorgingsplaats of een onderliggende weg. Gaat het leenwiel eraf, betalen ze netjes 275 euro's en dan mogen ze zelf doen laten wat ze willen. Maar ze beperken niet meer de doorstroming op de hoofdrijbaan. Nou, en hoe erg is het nu? Nou, u bent waarschijnlijk allemaal wel een weggebruiker van de A15. En u ziet dat zeg maar, alleen de avondspitshaven uit, zeg maar, wat aan de verkeerde kant is. Hè. U ziet dat de reistijd voor de haven uit, dat die iets fors is. Hè, die zit op, even kijken, op 38,1 minuten in de avondspits. Met een betrouwbaarheid van nog 70%. Dat betekent dat in 30% dat u zelfs hoger zit dan die 38 minuten. Nou, dat is ook wat Christine zei. Het klerenhangertje in het contract om die zuidbaan zo snel mogelijk vrij te krijgen voor het verkeer. Nou, de doelstelling is dat die 70% dat we zo snel mogelijk ophogen. Namelijk de maatregelen die ik net genoemd heb, die van de zomer gaan draaien, hopen dat wel voor elkaar te krijgen. Nog eentje? Nou, als u ons wilt vinden, we zitten bij Rijkswaterstaat in het huis. Dus dan kunt u ons bereiken, klein clubje, maar we zijn van alle markten thuis. Dank u wel.
Dank u wel voor het geven van deze presentatie. Naar aanleiding hiervan zijn er vragen die ik zou willen stellen. Meneer Goedknecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eén vraag in de richting van de wethouder. Ik heb begrepen dat de oplevering van de A15... een stukje bij ons in het eerste kwartaal van 2015... zal plaatsvinden. Daar was een deadline gesteld in het kader van het aanleggen van het kunstwerk voor de Verlengde Zuiderparkweg en het aanleggen van die Zuiderparkweg. Past dat in die afspraken die wij daarover hebben met de gemeente Rotterdam over de financiering van die Verlengde Zuiderparkweg?
Nog een vraag?
Nou,
test me wel als vervanger van de portefeuille. Maar kijk natuurlijk ook eventjes vanuit de online naar. Kijk, we zijn op dit moment natuurlijk druk in onderhandeling daarover, over die financiering. Maar die hangt niet samen met de fasering. Want het wordt op enig moment afgekocht. Dus dat zou moeten passen. Dus dan eventjes mijn korte redenering. Ik weet niet of er nog iemand is die hier aanwezig. Nog iets.
Mag ik iets van zeggen? Het is niet helemaal duidelijk overgekomen. Christine heeft een andere datum genoemd hoor. De Zuidbaan die is in februari 2014... wordt die opgesteld. Hè? Dus dat is de Zuidbaan richting het Vaanplein. Ik weet niet wat er gebeurt, maar... Ja. Het is een jaar eerder als u zei. Ja.
Meneer Karijntje.
Ja, dankjewel. Begrijp ik het nou goed dat de merendeel van de werkzaamheden dan ook echt 's nachts zullen plaatsvinden? En dan is dat ook rekening gehouden met eventuele geluidsoverlast van omwonenden?
Klopt, wij zullen veelvuldig 's nachts werken. Dat wil niet zeggen dat we helemaal niks overdag doen. Want de werkzaamheden die buiten de weg kunnen plaatsvinden, die zullen wel overdag plaatsvinden. Betekent wel dat we dus, maar we zullen daarmee natuurlijk nog steeds aan alle geluidswetten en regelgeving moeten voldoen. Dus dat betekent dat we daar in de APV's die jullie daar ook over hebben, daar wel rekening mee moeten houden. En daar wel 's nachts binnen de geldende wet en regelgeving moeten vallen. Dus in die zin. Maar het is wel de bedoeling dat we veel wel 's nachts zullen werken. Ja.
Dank u wel.
In de contracten staan de bonussen die je eerder opleverde, heb ik gehoord van u. Staan er ook penalties in of boetes als je later oplevert?
Ja, nou, in die zin zit dat daar indirect wel in. In die zin dat op het moment dat wij natuurlijk als organisatie langer moeten bestaan, kost dat geld. Dus wat dat betreft zit die incentive er ook in. Ja.
Geld voor de gemeente ook, hè? Als wij nog langer moeten bestaan.
Het was handig wel.
Dank u wel voor de vragen en de beantwoording tot zover. In de aanvulling daarop nog. Wellicht vanaf de publieke tribune nog iemand?
In de vervanging hoor.
Reken ik
ook
uit het af. Ik ben van communicatie en ik kan me voorstellen dat onze inwoners heel erg geïnteresseerd zijn in de planning en hoe dat allemaal verloopt. Dus ik zou heel graag in contact komen met met de afdeling communicatie van jullie. En waarschijnlijk is er een mooie link die wij op onze site kunnen zetten. Ja,
ja? Ja. Nou, de bedoeling is dat we in september, oktober ook omwonendenavonden gaan organiseren. En in juni staat een communicatiebijeenkomst gepland. En Brechtje zit hier en zij is onze communicatieadviseur. Dus dat is de bedoeling.
Goed, dank u wel, mevrouw De Bruin, voor deze toevoeging. Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik hierbij de carousel beëindigen. Ik zou hartelijk danken voor de genomen moeite om hier aanwezig te zijn en de presentatie te geven. Dat was verhelderend. Mijn dank daarvoor nogmaals. En dan sluit ik nu deze carousel. Ja, dat is niet zo. Ik heb het 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 niet z
Ik heb die uren met die volgens mij. Ja, die heeft u wel geprikkeld, dat is 225. Ja.
Hoe hoog zijn de kosten?
2, 4, 6 en 8.
Ja, maar in de antwoord
de kamers nu.
Ja. Oh. Daar staat een staartje nu. Dat is even.
Oh ja, die.
Oh, ik heb deze wel gebruikt. Het aantal uren, het bedrag heb ik ook genoemd. Alleen ik heb het niet verdeeld door de
buitengrenzen.
Maar gewoon door de 25 euro. En daardoor is het aantal uren lager. Dat is makkelijk te verklaren dan wanneer je meer dan 200 uur uit zou geven. Want dan kreeg je maand met dit verloren.
Deze heb ik niet gedaan.
Die worden wel afgesteld.
Nee, maar je ziet, dat is op zich dan.
Ja, dat is ontzettend.
Kijk, het is gewoon weer een rijtje op de
plaat. Nee, ja, dat is af en toe wel makkelijk als een gekke
naam.
Ik weet wat er is gezegd.
Ja, we hadden het naar de laatste versie.
Ja, die moet ik dan wel hebben.
Ja, we hadden net gezien dat die
hebben. Kom je dan? Ja, dan houden we het dan maar zo. Dan hoor ik het wel. Ik zie dat wij. Ja, maar ik denk, weet je, dat is het rotdiscussie. We hebben dit natuurlijk gedaan vanuit de begroting. Daarna gezet en weer gedaan. Dus welke cijfers zijn er nou uit om de bezuiniging door te voeren?
Het wordt alleen nog raar.
Goede dienst.
Ja, staat er bij ZBB dan niet in? Oh, daar zit er alleen afdeling. Ja, ik heb alleen afdeling bestuur, ZBB. Ik kan niet nakijken.
Nee, want ik heb gewoon het bedrag gepakt wat er in de ombuigingsvoorstellen stond. Daar ben ik ook blij te zitten. Ik kan anders zeggen, daar kom je niet weer met verschillende bedragen. Dus dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb eigenlijk het voorstel gepakt en zo even lekker teruggerekend. En nou, dit was een inspiratiebron. Ja, ja,
ja, maar soms moet je gewoon 30% geven, 70% halen. Dat weet je
goed. Ja, van beetje in de praktijk. En die EH, die komt ook van die volkstelling. Al die misvormen, die komt ook. Die touwgeen, oh nee, die verbouwen ze niet.
Nou, ik heb het van. Ja, daar zit er over te twijfelen, dat het daar ook weer niet uitkomt. Maar ja, inmiddels, je zou het verhandelen. Ik ben nou gelijk een stukje armer. Sterker hoor, als je pintjes verkoopt, moet je nu een aanbieding gooien, maar je weet niet wat ze morgen doen.
Nee, ik ben niet wel even niks aan het vastgelegd. Ja, als ik dat open, nou, ik moet wel even stappen. Ja. Maar volgens mij...
Wat is nou de bedoeling? Gaan we erin of gaan we niet erin?
Ja, ik ga er wel vanuit. Alleen, ja, dit wordt ook niet echt een soepele dialoog tussen raadsleden en ambtenaren, zou ik maar zeggen.
En voor een afstand.
Ja.
Ja, oké. En nu het over
de tol dat ik denk. Nou, wie neemt nou het initiatief? Anders neemt mijn vrouw straks het initiatief en dan ben ik weer thuis.
Ja. Nou ja, ik zat daar, liep ik even naar Renske, maar die ging met raadsleden naar de wc.
Dat is ook input voor ZBB. Hij werd vandaag ook wel beschuldigingen overhoord over dat soort
dingen. Dat kan pluis doen. Dat
was wel een kamermeid, dan had het toch weer wat op.
Nee, dat was die dame die in Chicago.
Nee, dat is juist.
Volgens mij wordt de discussie
ook groot. Onder dat bureau. Monika had er dus een kamermeisje die zich graag
loopt. Ik loop die uren van de Wolkstraat nog aan.
Nou, ik ga eens even met haar overleggen hoe dat ze dat nou allemaal had gedacht. En wanneer?
Nummer 8.
Zat er nog twee vragen
eigenlijk, hè? Ik
kan
niet
aan het koesteren. Ik kan knippen
en plakken.
Ik zie ook nog voor.
Kosten van welzijn hebben.
Misschien komen ze allemaal binnenstormen.
Ja, dat zou inderdaad nog kunnen. Ja, als er niemand wat te vragen heeft, dan heb ik dat niet.
Hij moet niks te brengen.
maar dit is het is een behapmakering. Dan hier in de begroting komen. Omdat we in een heel ambtenarenapparaat zitten.
Dan was het
nog gewacht dat het feest. Zo, dat ons daar smiddag nog wat gebeld van de moeder. Die zitten we er s'avonds, ik kom dan met 2 minuten.
Ja. Ik denk dat dit een soort déjà vu wordt.
Dat heb ik vast gehoord. Ik denk, hou we niet van
dit. Ja, dat gaan we.
Ik denk het ook.
Nou, ik heb wel lekker gesport. Ja,
je weet wel alleen niet wat al gewoon worden geven.
Koon heeft het ook nog maar gewoon. Ja, ik kan zeggen, hij blijft ook erbij.
Ik moet wel eens meedoen, we hebben een wedstrijdje. Als je
het
niet
afvalt,
elke week dan
weer een kilo. Oh, per kilo?
Per kilo? Nee, nee, het is gewoon als jij gewoon niet afvalt.
Oké, maar die weegt wel. Kom op zo'n geleden in de
De weegt al even.
Met controle.
Gaat dat zeker?
Ja, dat is echt
waar.
Ja, die zijn zo van hier, ik. Die heb ik vandaag wel binnen in de kerk weer gebracht.
Goedenavond, welkom bij deze carousel over de beantwoording van technische vragen over de voorjaarsnota. Ik moet u meegeven dat deze carousel een wat bijzonder karakter kent, omdat die uitsluitend is bedoeld ter verduidelijking van vragen, technische vragen die ook al schriftelijk zijn beantwoord. Daartoe heeft een aantal ambtenaren zowel op de publieke tribune als hier aan tafel plaats gekozen. De heer Katsen en de heer Vermaas zitten hier aan tafel. Mijn verzoek is om de technische vragen ook aan hem te stellen. Op het moment dat er meer inhoudelijke vragen leven, dan verzoek ik u te bewaren voor de portefeuillehouder, opdat die daarop kan worden aangesproken, maar dus niet vanavond hier in deze ruimzaak. Wie heeft er naar aanleiding van deze beantwoording nog vragen? En wie mag daar ook als eerste woord geven hier aan tafel? Meneer Goedgevecht.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb niet zo heel veel technische vragen meer, vooral inhoudelijke, maar u begrijpt dat ik die voor een later moment ga bewaren. Ik miste eigenlijk in het hele verhaal nog één toch wel essentieel antwoord in een stukje ombuigingen. En dat is de vraag die is gesteld door de Sportstichting over het beheer van de sportvelden in de toekomst en hoe dat vormgegeven gaat worden. En of daar ook een gedeelte, een bedrag over en weer geschoven zou worden richting de verenigingen of niet. Ik denk dat dat een essentiële vraag is nog. Verder heb ik niet zo heel veel nog wel technische insteek.
Dank u wel, meneer Goedknecht. Die vraag is genoteerd, heb ik gezien. Dus verder nog mensen met meneer Kardijtje.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor mij ook. Meer andere vragen dan inhoudelijke of technische. En ik weet niet eens of de vraag die ik zou willen stellen of die nou technisch is of niet. Maar ik heb één vraag van. Dus volgens mij in de behandeling in de raadscarousel, de bijzondere raadscarousel met het maatschappelijk middenveld ook wel aan de orde geweest van heeft de situatie, zeg maar de financiële situatie in Den Haag en de afspraak daar zijn. Leidt dat nou nog tot veranderingen in het eindbedrag wat de gemeente tegemoet kan zien? Die vraag is volgens mij niet beantwoord in de schriftelijke vragen. Een andere vraag die ik nog heb is aanleiding van de openbare ruimte. Gaat over een toename van 45% over 7 jaar. Maar wat is nou, want dan wordt er Kasteel, Tuin en Essendaal genoemd. Maar wat, en ondertussen neemt het bedrag erg af. Goed, nu zit ik al op het randje van politiek volgens mij. Maar bedoel, wat is nu echt de laatste tijden dan bijgekomen dat nu ineens een verhoging nodig is? Dus of we daar misschien even een wat doorkijk kunnen geven van hoe die 45% dan verdeeld is in de afgelopen jaren. Ja, en het laatste is een vraag waarvan ik eigenlijk niet weet of die nu technisch inhoudelijk is of niet. Maar dat gaat over de bibliotheek. Het voorstel om dat anders te doen. Maar ik begrijp ook uit allerlei handelingen dat we of lid moeten blijven van de bibliotheekorganisatie. En dan zou je daar binnen wat kunnen schuiven. Of we gaan het helemaal anders doen, maar dan hebben we geen boeken meer. Dus dan hebben we helemaal niks meer te organiseren. Maar misschien dat iemand nog even iets kan uitleggen wat nou, als we toch lid moeten blijven van die bibliotheekcentrale, wat dan nog de ruimte is om te buigen en waar die dan zit. Maar ik hoop dat het een technische vraag is, maar anders dan komt die een andere keer.
Dank u wel, meneer Kardijtje.
Een opmerking, er zijn tijdens die vergadering zijn er een aantal opmerkingen gemaakt over een aantal peanuts bezuinigingen eigenlijk. We noemen daar de visitekaartjes, we noemen daar de tekorten van de raadsvergoedingen en dat soort dingen. En betekent het nu dat de voorjaarsnota daarop aangepast gaat worden om in ieder geval die bedragen waarover de raad toch wel enigszins concreet is geweest, dat die aangepast wordt of niet? Of kunnen we, dan moeten we dat met allemaal met moties en zo dergelijke gaan afdwingen? Dat kan hoor. En we hebben een vraag gesteld over meneer Van der Graaf gesteld, die heb ik zelf ook al een tijd geleden gesteld, over het hele welzijnsbeleid. Dus om de Stichting Welzijn Ambtswaardes onder de loep te nemen, in ieder geval. Wat gaat er om in welzijnsland en wat komt eruit? Dus, en daar is nog altijd op gegeven. Dus, Dus mijn vraag is van, wat gaan we nou verder doen? Hè? Gaan we nu punt voor punt, namelijk in de raadsvergadering, gaan we dat daar nu gewoon afkaarten? Dat wil ik toch wel doen, want dan kom ik met een stuk of 15 moties of amendementen, dat kan.
Meneer Van Wolfen, ik hoor net dat er voor de welzijnsactiviteiten er vandaag een memo is verzonden met een overzicht. Dus wellicht dat die tegemoet kan komen aan uw vraag of dit een kostenoverzicht wat dan. Dan noteren wij dat en dan nemen we dat. Oké. Goed. Bovendien van Wolfswinkel verder nog vragen.
Maar u doet er nog wel. Ja, sorry hoor, maar we zitten als raad onder elkaar. Maar ik vraag me even af hoe we dat gaan insteken, de 21ste. Gewoon even naar elkaar toe. Van hoe gaan we dat nou doen met elkaar? Gaan we kijken van gaan we al die punten, gaan we nieuwe punten inbrengen? Gaan we het heel concreet maken of geven we het college richtingen mee? Dat is natuurlijk even de vraag met elkaar. Dat is natuurlijk misschien een technische vraag over een inhoudelijk onderwerp, maar wel belangrijk.
Zoals u weet.
Ik leg het even aan mijn collega's voor, want we zitten hier toch onder elkaar, er zitten toch het portefeuillehouders bij. Dus het is wel eens makkelijk natuurlijk. Omdat
ja, nee, dat begrijp ik dat u dat wil. Wat ik hierover kan zeggen is het volgende. Deze avond is inderdaad bedoeld om technische vragen te stellen. De voorjaarsnota gaat erom dat wij een algemeen beeld hebben op welke onderdelen en hoe wij omgaan met ombuigingen voor de begroting. Dus dan gaat het erom dat er een visie komt en een richting waarin wij als raad denken. En de beantwoording van die vragen door het college kan wellicht vragen nu om verduidelijking op onderdelen. Nou, daartoe wordt vanavond de gelegenheid gesteld. Op het moment dat er de behoefte is aan een verdere inhoudelijke toelichting door leden van het college, dan kunnen die vragen wel worden geïnventariseerd vanavond, maar dan zullen die schriftelijk door het college worden beantwoord. Goed, dus dat is een beetje het kader van waaruit wij vanavond opereren.
Ik stel even aan mijn collega's, die begrijpen ongeveer de inhoud wel. Dus.
Voorzitter.
Oh. Meneer Goedknecht, ga ik
lang. Ja, voorzitter, wat mij betreft is het voorstel van meneer Van Wolfswinkel duidelijk dat er zijn in de vorige carousel een aantal uitspraken door de raad gedaan waarop het college op haar of zijn sloffen aan kan voelen hoe de raad tegenover een aantal ombuigingen staat. Zoals de penisombuigingen betreffende de visitekaartjes bijvoorbeeld. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat het college de voorjaarsnota lichtelijk aanpast op een aantal van dit soort punten. En die eruit haalt. Dat doorrekent. En een gewijzigde voorjaarsnota ter bespreking in de raad van 21 juni. Of 22 juni geloof ik. Voorlegt. Voordat er dus op elk punt amendementen komen. Dus dat is wel iets wat ik graag van het college zou krijgen. Een aangepaste nota.
Vandaar ook de mogelijkheid om daar nu de gevoelens over te inventariseren. Dan wordt dat meegenomen en dan volgt daar een.
Nee, vanavond inventariseren wij geen gevoelens. Nee. Technische vraag is de insteek.
Ja, technische vraag.
Technische gevoelens.
Maar op het moment dat die technische vraag tot gevoelens leidt zoals u die geschetst heeft, dan kan ik mij voorstellen dat het college er inderdaad op terug. Dank u wel. Mevrouw de Leeuwen.
Dank u wel, voorzitter. Toch even daarop. Voortgaat. Ik had al het idee dat sommige van die bezuinigingen al worden doorgevoerd. Bijvoorbeeld heb ik gezien dat de openingstijden van het gemeentehuis veranderen. Dus ik kan me inderdaad voorstellen. Nou, dat wist ik niet. Dus kennelijk worden bepaalde dingen al uitgevoerd. Dus dan kan het haast niet anders dan dat er een ander getal onderaan de streep komt te staan.
Ja, goed. De voorjaarsnota laat natuurlijk zien wat de mogelijke ombuigingen kunnen zijn. Ik ga ervan uit dat, zoals dat een kaderstellende taak van de raad is, dat het ook aan de raad is om daar vervolgens een definitief besluit op het gewenste moment over te nemen.
Voorzitter?
Van de Graaf.
Volgens mij, u heeft met de laatste opmerking volgens mij ook precies bij het juiste eind. Volgens mij ligt gewoon een voorstel van het college. Daar is wel door een aantal partijen het een en ander over geroepen. Maar ik weet niet, en ik heb niet kunnen constateren of voor die verschillende opmerkingen ook meerderheden zijn of niet. Dus om op basis van dat soort roepen, om het maar even oneerbiedig te zeggen, het voorstel aan te gaan passen, lijkt mij wat voorbarig. Wel kan het college zelf natuurlijk, maar uit eigen verantwoordelijkheid de stemming proeven. En als zij menen van, of hij meent, het college mannen, dat het college, hij dus. Als hij meent.
Ik geloof dat we daaruit zijn, gaan die binnen, meneer Van der Graaf.
Als het meent, dat klinkt toch helemaal niet. Maar goed, als het college meent, laat ik het maar zo oplossen, dat zij dat proevende hun voorstel moeten aanpassen, dan is dat de verantwoordelijkheid van het college. Volgens mij, meneer Van Oostwinkel, ontkomen wij er niet aan om voor alles wat wij vinden, amendementen en zo te gaan indienen. En op het moment dat blijkt dat verschillende fracties op een bepaalde punten op dezelfde lijn zitten, dan lijkt mij voorkeur hebben dat we dat dan bundelen. Ja. Anders blijven we in de hand.
Misschien nog even ter aanvulling, en als ik dat niet goed zie, dan moet u mij daar maar op corrigeren. Maar ik zie de voorjaarsnota echt als richtinggevend, en dat wordt een belangrijk uitgangspunt. Op het moment dat we vervolgens de begroting vast gaan stellen, dan is het definitief.
Ja, maar meneer de voorzitter, in de voorjaarsnota staan een aantal hele concrete richtinggevende punten. We zullen er ook concreet op moeten reageren, denk ik. Want anders denkt het college dat we er mee eens zijn. En schieten ze in november af. En dat is, denk ik, heel vervelend dan.
Het was nadrukkelijk niet mijn bedoeling om hiermee een nieuwe discussie op gang te brengen. U heeft uw punt gemaakt. Dus ik... Ja, nee, dat is... Goed, dank u wel. Ik heb inmiddels een aantal vragen gehoord. Wij hebben hier ambtelijke ondersteuning zitten. Die hebben ook driftig meegeschreven, heb ik gezien. Zou u zo vriendelijk willen zijn om die vragen daar waar mogelijk te beantwoorden? Meneer Kats, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Waar ik het niet weet, dan kijk ik de heer Van Maas aan. En waar we het samen niet weten, kijken we de publieke tribune aan. Dus we hopen in ieder geval op zoveel mogelijk vragen een technisch antwoord te geven. De eerste vraag ging over het gesprek met de Sportstichting en het beheer van de velden. Op dit moment worden voorzichtig besprekingen gevoerd met de Sportstichting om te polsen of de sportverenigingen bereid zijn en in staat zijn om op enig moment een deel van het beheer van de gebruikte accommodaties voor hun rekening te nemen. Op dit moment lijkt in dat gesprek er gewoon die bereidheid aanwezig. Wat je wel proeft, en dat kan ik me ook wel voorstellen, dat is dat velden die heel technisch heel moeilijk te onderhouden zijn, omdat ze eigenlijk behoorlijk zijn versleten, dat daar de sportverenigingen eigenlijk een stuk minder voor voelen om die zaken in eigen beheer en onderhoud te nemen, omdat je daarvoor een kennis, maar ook een machinerie nodig hebt, die eigenlijk de mogelijkheden van de verenigingen zelf te boven gaan. Wat je dus nu op dit moment ziet, maar nogmaals, de gesprekken zijn eigenlijk nog maar pril op gang gekomen, is in ieder geval een positieve grondhouding, zowel bij de Sportstichting als de achterliggende verenigingen, maar wel met de vraag van... kunnen we er dan in ieder geval voor zorgen dat de velden op een bepaald peil komen qua onderhoudsniveau, dat het ook voor de verenigingen goed te doen is om dat onderhoud op zich te nemen. En daarvoor is het college op dit moment aan het nadenken hoe zij aan die vraag tegemoet kan komen. Een andere vraag, die was van meneer Kadacik. Het eindbedrag van het bestuursakkoord, hè, met andere woorden, gaan de bedragen waarover op dit moment in de voorstellen wordt gesproken, gaan die nog schuiven? Nou, ik kan u met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat die zeker nog wel gaan schuiven, omdat iedere circulaire die er van de ministeries richting gemeente komt, altijd wel een wijziging in de getallen met zich brengt. Ik ga ervan uit dat wanneer er van de week ook besluitvorming plaatsvindt aan de gemeentenzijde over die bestuursakkoorden, dat ook weer wel zijn impact zal hebben. Wat ik vermoed, maar daar kijk ik de heer Van Maashoek aan, is dat het in ieder geval niet eerder dan in september, hè, we ontvangen eind september ook altijd de bekende septembercirculaire, dat daarin dan iets is terug te vinden, zowel van dat bestuursakkoord, als misschien zelfs ook wel de opmaat die de regering zal componeren als het gaat om de miljoenennota die in het najaar zal verschijnen. Daar liggen ook intenties in en soms wordt in het septembercirculaire ook al een stukje op die intenties vooruitgelopen. Dus dat, ja, je hebt nou ten hele male wel te maken met het feit dat het noemen van bedragen ook altijd een momentopname is, vooral omdat de discussies tussen Rijksoverheid en VNG nog steeds voortduren.
Misschien nog een korte aanvulling. Ik ben namens de gemeente ben ik bij de ledenbijeenkomst geweest van de VNG. Dat is een, denk ik, een anderhalve maand geleden. Daar werd vanaf de zijde van het Rijk nadrukkelijk aangegeven dat wat er lag als akkoord, dat dat een package deal was. En dat er niet over onderhandeld kon worden. Nou, mevrouw Jorisma die ondervindt dat heden ten dagen. Het Rijk heeft gezegd van... als gemeente krijgen jullie wat en als gemeente moeten jullie het nodige inleveren. En dat is een geheel en daar wordt niet aangetornd. Waar het venijn ligt, dat heeft te maken met de wet sociale werkvoorziening en eigenlijk de regelingen die u als gemeente toegespeeld krijgt en waarvoor u waarschijnlijk te weinig geld krijgt. Nou, daar is de afspraak dat per inwoner niet meer dan 15 euro aan nadeel zou kunnen en zou mogen opleveren. En daarmee is in de berekening in ieder geval wel rekening gehouden, of ongeveer rekening gehouden. Voor de rest is het afwachten wat er gaat komen. Er is op dit moment nog ligt het bestuursakkoord nog en daar zal over gestemd worden.
Voorzitter, laatste opmerking, we gaan even inhuiken. Volgens mij is er morgen overmorgen weer VNG-congres, ergens in de Achterhoek. Ik vraag me of ik daar op de bus kan komen. Daar zal het college toch ook als lid van de VNG een stemgedrag moeten gaan vertonen. Ik weet dat u niet degene bent aan wie ik dat moet vragen, maar ik ben toch razend benieuwd welke kant het op tendeert, want ik kan het uit de memo namelijk niet 1, 2, 3 halen.
Meneer Kat? Wat ik ervan kan zeggen is dat er vorige week in het college wel heel uitdrukkelijk is gesproken over dat bestuursakkoord en dat de lijn van het denken is, tenzij het college morgen onder invloed van allerlei inbrengen tijdens het VNG-congres op andere gedachten wordt gebracht, is dat het college op zich de decentralisatievoorstellen zich wel kan voorstellen. Dus daar is men wel mee akkoord, maar dat ze zich wel heel erg veel zorgen maken over de financiële paragraaf in de bijeenkomsten. Dus het is eigenlijk ook maar net hoe dat morgen allerlei voorstellen in stemming worden gebracht, hoe genuanceerd je daar je mening en je zorgen in tot uitdrukking kan komen. Ik verwacht dat er tijdens het VNG-congres hopeloos veel moties worden ingediend door bijna net zo hopeloze hoeveelheid gemeenten misschien, die daarin hun zorgen kenbaar maken. En wellicht dat door het steunen van bepaalde type moties die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de gedachten van het college, dat men daarmee zo zuiver mogelijk zijn mening kan tot uitdrukking kan brengen. Nou, dat het college op zich voor het bestuursakkoord is. Behouden.
Nee, maar dat is interessant. Dat had ik meteen kunnen zeggen.
Nee, ja.
Dat is het hele verhaal, want het staat in de memo, heb ik ook gelezen. Dat kunnen we sparen. Maar dat vind ik dus
ja, daar vind ik onvoldoende in dat antwoord tot uitdrukking komen dat het college tegelijkertijd diepe zorgen heeft over de financiële paragraaf van dat bestuursakkoord. Dus dat maakt eigenlijk een simpel ja of een simpel nee niet mogelijk.
En misschien dat u ons ook nog deelgenoot kan maken van de reden waarom het college ervoor gekozen heeft hier de raad niet in te consulteren voor dit stand. Ik kan me voorstellen dat ze in een razend lastig pakket zitten wat te doen. Hadden ze natuurlijk ook nog even wat steun van de raad kunnen vragen om... we hadden het ook kunnen vragen, mevrouw de griffier, dat weet ik. En daarom stel ik de vraag ook zo voorzichtig.
Nou, het is in ieder geval het college niet gebleken dat er behoefte was bij de gemeenteraad om geconsulteerd te worden.
Voorzitter, even een hele ter verduidelijking de vraag. Begrijp ik nu goed dat de negatieve invloed van alle decentralisatievoorstellen vanuit het Rijk naar Alblasserd niet meer zal bedragen
als 37.500 euro.
Nee,
375.000 euro. Sorry.
Dat laatste komt. Dat klopt. Het ja.
Bedrag is inderdaad meegenomen in de breedte.
Ja, graag. De vraag, de heer Kadachi, die zei, die had ook een vraag over de toename van die openbare ruimte. Hoe dat nou in welke stappen is gegaan. Nou, vanaf 2005 heeft met name de OMEI in bepaalde stappen de openbare ruimte in Portland overgedragen. Daar zit natuurlijk wel de meest omvangrijke groei van de, het te onderhouden areaal. De onderhoudskosten van dat areaal is niet altijd meteen meegenomen in de begroting. Dat heeft ook gewoon te maken met de financiële mogelijkheden die de afgelopen jaren de begroting ook bood om dat te doen, of liever gezegd om dat niet te doen. Niettemin is dat areaal wel onderhouden, maar dat is vooral gefinancierd uit het bedrag dat de gemeente meekrijgt van de OMEI om het onderhoud wat soms al gepleegd moet worden op het moment dat de OMEI overdraagt. Er zijn soms al wel bij de overname worden gebreken geconstateerd. Eigenlijk worden die gebreken afgekocht door de OMEI door een bedrag mee te geven aan dat areaal aan de gemeente. En met dat bedrag doet de gemeente voor een deel deze breken opheffen en kan ze ook voor een deel gebruiken om als het ware het eerste jaar, de eerste twee jaar, de onderhoudskosten van die openbare ruimte te financieren. Maar goed, dat bedrag, dat zijn nooit van die gigabedragen. Dat gaat dan vaak om een 40, 50, 60.000 euro voor één of twee van die, nou, ik noem het maar even, eilanden, hè, om maar enigszins een indicatie te geven in wat voor porties dat naar de gemeente komt. Maar als dat op is, ja, dan begint het wel te knijpen in je begroting. Nu is bijna heel Portland opgeleverd op het laatste deel na, waar ook nog de woningbouw moet gaan plaatsvinden. Dus nu voelen we dat eigenlijk vol in de begroting en zijn we eigenlijk een beetje door die hele minimale reserves heen, die je kon vormen gedurende één of twee jaar, doordat het uit het bedrag van het achterstallig onderhoud. Nou ja, vervolgens zien we dat nu ook de eerste gebieden van Essendaal worden opgeleverd door Essendaal BV aan de gemeente. Nou, Kasteeltuin is ook onlangs opgeleverd aan de gemeente. Dus dat is eigenlijk in het afgelopen jaar wel in één klap een aanmerkelijke toename van dat onderhoudsareaal. Geeft dat enigszins een indicatie voor uw vraag? Dan de bibliotheek. U maakt terecht een opmerking over dat lidmaatschap van die regionale bibliotheekcentrale. Omdat eigenlijk bij dat lidmaatschap er nog ineens zo toe doet hoeveel vestigingen je hebt. De kosten zitten vooral in het bedrag per inwoner. En zolang je lid blijft van die bibliotheekcentrale geldt eigenlijk ook die regel dat per inwoner er een afdracht moet plaatsvinden. Dus op het moment dat je je bibliotheekwerk anders wil organiseren, zul je denk ik ook wel of in gesprek moeten met die stichting over dat uitgangspunt, dan wel je lidmaatschap van die stichting moeten opzeggen om vervolgens de handen vrij te hebben om tot een andere type invulling van je bibliotheekbehoefte te komen. Maar u hebt wel een punt en nou, daar zijn wij op dit moment, nou, dat hebben we nog niet opgelost, laat ik het zo maar zeggen, in het kader van de aanloop van deze voorjaarsnota. Maar we realiseren ons dat zomaar het sluiten van vestigingen, om het dan zomaar eens uit te drukken, niet de bezuiniging teweeg kan brengen. Omdat je gebonden blijft dat zolang je lid bent van de bibliotheekcentrale er sprake is van het uitgangspunt van een bedrag per inwoner. Dus dat probleem moet echt nog wel getackeld worden. Meneer Van Bol,
even nog een vraag. Dat is natuurlijk een gedeelte van de kosten van de bibliotheek. En de rest van de kosten zijn natuurlijk de huisvestingskosten. Die apart daarbij zetten en die moet je ook maar kwijt zien te raken. Maar vandaar ook de aanvullende vraag eigenlijk. Van er staat iets over bibliotheken. Wij moeten daar de 21ste iets van vinden. Wat verwacht u? Wat verwachten we nou van elkaar wat we daarvan vinden? Want dat is natuurlijk een beetje lastig. Hè? Er staat een bedrag bij bibliotheken. We krijgen geen antwoord van hoe we daarmee om te gaan en vervolgens moeten we kaders aangeven. Ik heb daar best wel moeite mee. Het is niet het enige voorstel waar het bij staat. Er wordt best wel een hele lastige discussie met elkaar.
Nou ja, het is in ieder geval wel duidelijk dat nog heel veel rondom de voorstellen die het college ter illustratie van de kaders, zeg maar, meegeeft. Van ja, als u ons vraagt om die kaders uit te voeren, dan zouden we het ongeveer zo gaan doen. Hè. Dat vind ik dan de betekenis van die bijlagen. Dat het college, voor zover ze daartoe nu in staat is, u illustreert hoe zij of het de ombuigingen wil gaan realiseren. Wat gewoon blijft, en ik kan op zich die zekerheid ook deze avond niet aan u bieden, is dat er nog heel veel onderhandeling, uitspitwerk en dat soort van zaken moet gebeuren. Wat wel belangrijk is, dat is denk ik dat als het college kaders aan u geeft van goh, op het sociaal, binnen het thema sociaal-maatschappelijk werk zouden we bepaalde zaken zus en zo willen aanpakken. Daar hoort bij dat we nadenken over een andere mogelijkheid om het bibliotheekwerk te organiseren. Is dat het kader wat u meegeeft aan het college? Nou, spant u zich dan inderdaad maar eens in om rondom dat bibliotheekwerk met een bepaalde andere concept of zo te komen. Verder kun je op dit moment ook niet gaan. Ik verwacht ook dat in het proces van het realiseren van de ombuiging het college nog door middel van allerlei tussenrapportages heel wat keren bij u terug moet komen om u te melden van nou, dit was ons voornemen, daarin zijn we ook geslaagd, of dit was ons voornemen en dat is daarom niet gelukt. Dat staat ook eigenlijk in de beantwoording van de brief en het college heeft zich dan doel gesteld dat als dingen niet lukken en de begroting moet toch uiteraard sluitend blijven, want dat is bijna het belangrijkste kader wat u aan het college meegeeft, dat er een alternatief voorstel aan de raad wordt voorgelegd van ja, als het niet linksom is, dan maar rechtsom. Maar dat zal denk ik een redelijk interactief proces zijn tussen college en raad, waarbij het college soms kan zeggen het voornemen zoals we dat u hebben voorgelegd in het voorjaar van 2011. Nou, daar zijn we in geslaagd om dat te realiseren. Maar dat zal niet in alle gevallen kunnen.
Dank u wel, meneer
Sons. Ja, we hebben er nog één van het welzijnsbeleid. Maar die vind ik eigenlijk wel lastig te beantwoorden. Omdat ik daar heel veel politieke componenten in vind. Die vraag die komt ook heel vaak terug. Ik kan niet meer doen dan de intentie die in ieder geval ambtelijk leefde. En dat is dat in het kader van de toekomstvisie Albrand Zwaard onderdeel van die toekomstvisie ook uitmaakt een maatschappelijke paragraaf waarbij de gemeenteraad uiteindelijk in hoofdlijnen aangeeft hoe sociaal maatschappelijk de wereld, zou ik bijna zeggen, in ieder geval Albrand Zwaard eruit zou moeten gaan zien binnen wensbeelden, evengoed als dat je dat ruimtelijk doet. Probeer je ook sociaal-maatschappelijk een schets te maken van de toekomst van je samenleving en de instellingen die daarin actief zijn. En dat eigenlijk die kaders die daar echt in hoofdlijnen worden geformuleerd, worden uitgewerkt in een notitie rondom het algemeen welzijnsbeleid. Nou, dat was eigenlijk de volgorde, dus binnen de visie ook gewoon wel het maatschappelijk vraagstuk binnen Albrand Zwaard meenemen in zaken vergrijzing, ontgroening, zorgcomponenten, dat soort van zaken. En vervolgens een uitwerking te maken van, nou ja, als wij bepaalde zaken zien aankomen in onze samenleving, hoe gaan wij dan om met die vergrijzing? En welke organisaties zouden dan in de ogen van de gemeente een rol kunnen vervullen bij het realiseren van een aantal ambities? En dat tweede onderdeel zit duidelijk in een uitwerkingssfeer. En dat zou dan eigenlijk ook de invulling zijn geweest van je bredere welzijnsdiscussie. Nou ja, op het moment dat de raad zegt van nou, maar dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo'n logische aanpak, die tweetrapsraket om via de toekomstvisie naar een verfijning te komen via je welzijnsbeleidsdiscussie, dan lijkt het me wel raadzaam dat u het college dat in ieder geval wel kenbaar maakt. Want ik denk, daar kan het college dan met u in overleg gaan om een andere route te kiezen dan het college nu voor ogen heeft.
Voorzitter.
Meneer Van der Graven.
Ja, graag dat het niet technisch is, maar ik verbaas me buitengewoon over dit antwoord. Het was een heel lang antwoord.
Maar in feite komt erop neer van, nou, we gaan eerst de toekomstvisie doen. Eerst naar kijken naar 2025. En dan gaan we eens beleid maken voor de komende 4 jaar. Terwijl de vraag voor een breed welzijnsbeleid al dateert van voordat er überhaupt een toekomstvisie in beeld was. Dus ik vraag me af waar die omwisseling dan heeft plaatsgehad. En wanneer ik dat had moeten weten dat het college die volgende had gekozen. Ik voor mezelf geloof er niet in dat wij tot snelle, concrete voorstellen komen als het gaat ook om besparingen. Want ik vind het prachtig hoor, wat u zegt, toekomstvisies enzovoort. Maar tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren, geloof ik. In dit geval ook financiële. De vraag om een breed welzijnsafweging is in eerste instantie, en zeker nu ook, ingegeven vanuit een financieel aspect. Als je moet bezuinigen, dan moet je ook alles onder de loep nemen. En ik kijk veel liever eerst naar nut en noodzaak, dan dat ik hier en daar, zoals de heer Verloswinkel dat al eerder noemde, hapsnap wat eurotjes bij elkaar ga schuiven. En met allerlei voorstellen kom voor 3000 euro en minder om te besparen. Terwijl je in mijn gevoel, maar goed, dat geef ik al een beetje aan wat ik mis in de voorjaarsnota, juist de grote stappen moet kunnen maken. En dat hadden we al eerder moeten doen met het welzijnsbeleid, omdat dan inzichtelijk was geweest wat er in omgaat in geld. Uitgaande van wat is er nodig. En ik denk dat we niet moeten wachten en talmen tot we een toekomstvisie hebben om daarna nog eens een keer de discussie aan te gaan. Maar wat betekent dat dan, hè? Dat beeld van 2025, voor de eerstkomende 4 jaar, op het moment dat we miljoenen moeten bezuinigen. En waarschijnlijk nog wel meer, als we ook de gevolgen van de gedecentraliseerde taken en niet helemaal de financiële middelen daarvoor weten.
Voorzitter.
Nee, goed, nee. Ja, als het gaat over langdradigheid, komt een klein beetje iets, een spreekwoord met een pot en een ketel die elkaar iets verwijten naar boven op dit moment. Maar ik kan wel aansluiten
dat ze antwoord lang was. Ik heb daar verder geen waarde aan gegeven.
Ik kan me aansluiten bij de constatering die meneer Van der Graaf namens de PvdA doet, dat het denk ik tijd is om die welzijnsdiscussie die telkens terugkomt op hele korte termijn te gaan voeren en niet te wachten tot de uitkomst van de toekomstvisie en hem pas daarna op te starten.
Is dat kort erbij, genoeg, meneer Van der Graaf? Zegt erbij, meneer Goedknecht, dat u hiermee aangeeft eigenlijk dat u...
Dat hebben we wel eens, dat had ook korter gekund.
Maar even voor de beleving, als er een voorstel komt om dat voor de begroting nog gestalte te geven, de 21ste zou u zeggen, nou goed, dan kunnen wij als VVD kunnen we daar maar leven om te kijken of we daar in ieder geval gewoon heel concreet naar te kijken en ook daarin stappen te zetten.
Laat ik het zo zeggen, voorzitter, op dit moment is het de VVD gelegen om aan alle kanten voor de begroting goed te kijken naar de doelmatigheid van de uitgaven die we doen. En als daar een discussie over het aanpassen van het welzijnswerk en het passen van het welzijnswerk op de vraag naar welzijn inpast, dan zou dat voor de begroting zeker opgestart moeten worden.
Er staat volgens mij nog één vraag open van de heer Van Wolleswinkel over de peanuts. Die term is al een paar keren genoemd. Wij hebben in april is er een raadsbijeenkomst geweest. Toen is gesproken over de missie, de visie van de gemeente. Dat was voor de pauze. Na de pauze zijn de ombuigingsvoorstellen besproken. En toen is gevraagd om de voorjaarsnota zodanig in te richten dat we 4 categorieën kregen. Veiligheid, sociaal maatschappelijk, openbare ruimte en bedrijfsvoering. En daarbij is van sociaal-maatschappelijk en openbare ruimte gezegd van daar moet je je eigen focus op de wat grotere bedragen. Voor de bedrijfsvoering werd gezegd van ja, die zijn eigenlijk voor een belangrijk deel voor ons ter kennisname. Hè. Dus daar telt elke euro. En om die reden is voor de bedrijfsvoering ook gekozen om die voorstellen wel mee te nemen. En voor de andere, dus voor openbare ruimte, sociaal-maatschappelijk en veiligheid, is dat niet het geval. Dus dat is de afweging.
Dank u wel, meneer Maas. Verder. Naar aanleiding hiervan. Niet. Goed. Dan wil ik het hierbij laten. En dan dank ik u voor uw bijdrage en uw aanwezigheid. Dank u wel.
Wie zit er?
Ze wilde altijd niet inmiddels komen.
Ik zei maar net. Ik ben er morgen.
Ja, ik heb tussendoor een verkeerde wet gehad.
Ja, ik denk even alles.
Ja, ik zag het al.
Nee, hoor.